Hallo en welkom bij Brug 8, de 9e aflevering van de Brugpodcast. Ik ben Jan van den Berg en naast mij zit...
Bas Visser.
Hallo Bas. Het feit dat je naast me zit betekent waarschijnlijk weer iets.
Ja, want ik ben even een plekje doorgeschoven deze keer, want we hebben wederom een gast in de podcast.
Aha, wie is onze gast?
Onze gast is, ja, nu mag ik zichzelf misschien wel even voorstellen.
Ja, sommigen zeggen Hans Krebas. Nou, ik heet Hans Krebas.
Hans Krebas, ja. Hans, welkom Hans.
Ja, welkom Hans.
Hartelijk dank.
Voor de luisteraar even natuurlijk een stukje achtergrond van wie is Hans en waarom hebben we Hans gevraagd. Misschien wil je dat zelf even toelichten Hans. Je bent met name politiek erg betrokken. En dat is denk ik een voornaamste reden, maar je bent eigenlijk een mannetje van alles. Dus,
nou ja, ik noem mezelf een beroepsvrijwilliger. Ik ben inmiddels gepensioneerd, al een jaar of vijf. Maar dat betekent niet dat ik achteruit lig te chillen op welk tropisch eiland dan ook. Ik ben gewoon hartstikke hard bezig voor de samenleving. Maar onder andere ook in de politiek. En ik denk dat jullie mij om die reden ook vanavond gevraagd hebben om eens wat over de politiek te spreken.
Ja, absoluut. Daar kennen we je ook van. Omdat je ook... we komen uit hetzelfde dorp. Ik moest nog even denken van waar heb ik Hans eigenlijk van leren kennen. Dat is dat je heel actief was voor D66 in de jaren 90. Ja. En misschien ook nog wel daarvoor, maar toen was ik zelf misschien te jong.
Oh, ja.
Maar je bent inmiddels overgestapt naar het CDA. Ja. Daar doe je heel veel voor. Je bent ook nog recent, volgens mij 2012, gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.
Ja.
Naar een onderzoek, dat heet volgens mij Peacekeeping in Holland.
Ja, je hebt je goed voorbereid.
Ja. En ik had me even, en ik zie daar ook heel veel dwarsverbanden in met de onderwerpen waar we vanavond over hebben. Want, waar gaan we het vanavond over hebben? Nou, het is nu, vandaag is het 11 maart, dus woensdag hebben we verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nou, spannende tijd.
Dus zeker.
Er is heel veel aan de hand in de wereld, weten we allemaal. Dus het wordt een interessante verkiezing. En wij gaan onze Brugpodcast, waar we normaal gesproken heel veel eclectisch onderwerpen hebben, gestoeld op persoonlijk interesse, zoals de website zegt.
Precies, onze missie misschien een beetje. Hè?
Ja. Gaan we nu even vooral toespitsen op politiek. Dus het wordt een politieke uitzending en daarom is Hans ook uitgenodigd. Maar ik wil gelijk even naar het onderzoek van jou, Hans. Ik weet niet of het allemaal nog vers is voor je.
Nou, het frappant is dat het onderwerp is natuurlijk afgesloten in 2012 zo'n beetje. Het gaat over de periode 2001 tot 2010. Peacekeeping in Holland. Het ging dus over de spanning in de Nederlandse samenleving rond de islam.
Mm-hmm.
En de manier waarop de Nederlandse overheid erop gereageerd heeft. En het frappante is dat die discussie natuurlijk nu nog steeds loopt. En misschien zelfs in verhevende mate. Dus het blijft actueel. Maar aan de andere kant heb ik op een gegeven moment bij de afsluiting van de studie wel gezegd van nou, nu dit onderwerp even een tijdje niet. Maar gaandeweg word je natuurlijk toch weer mee geconfronteerd en blijft het actueel.
Ja, want je onderzoek die richt zich op de periode 2001-2010. Dus we kunnen zeggen van 9-11 tot, ik weet niet waar je in 2010 hebt gekozen. Maar...
Nou, dat was ongeveer het einde van het derde kabinet Balkenende. Dus het bestrijkt de kabinetten Balkenende, zou je kunnen zeggen. En de vraag die opgeworpen werd, was dan ook van hebben de kabinetten Balkenende, heel specifiek, toereikend gereageerd op de spanningen die ontstonden? En met inderdaad 9-11, maar ook Fortuin was toen gebeurd, Theo van Gogh moord, ernstige toestanden in Frankrijk en terreuraanslagen op de hele wereld.
Ja.
De achtergrond waarom ik dat ben gaan studeren wil ik toch ook even toelichten. Ik zat natuurlijk in vluchtelingenwerk altijd en in mijn periode waren heel veel Bosnische vluchtelingen naar Nederland gekomen.
Oorlog in Joegoslavië.
Ja, voormalig Joegoslavië viel uit elkaar, oorlog. En er kwamen op een gegeven moment heel veel Bosniërs met het Rode Kruis naar Nederland. Mm-hmm. Toen ben ik ook voor vluchtelingenwerk gaan werken. En daar gebeurde natuurlijk dat in no time goede buren onverzoenlijke vijanden werden.
Ja.
En de vraag die ik mij stelde, gewoon van alle dag, want ik had te maken met die groepering, ik had te maken met moslim. Goh, is dat nou ook in Nederland denkbaar dat je van de een op de andere dag echt zo'n uitslaande, bijna burgeroorlogachtige brand krijgt.
Mm-hmm.
En daarvan denk je misschien nu, nou ja, dat valt wel mee. Maar in die sfeer van na 9-11 en de terreuraanslagen was dat een reële optie.
Ja.
Dus dat gaf mijn motivatie aan.
Ik vraag wel af, ik heb het onderzoek niet helemaal gelezen natuurlijk, maar zou je kort kunnen samenvatten wat je conclusie was op jouw vraag?
Dat zal ik proberen. De conclusie was dat, ook een beetje tot mijn eigen verrassing, de Nederlandse overheid het eigenlijk vrij goed gedaan heeft. iets wat gerelateerd aan een peacekeeping model van de Verenigde Naties. En dat heeft een heleboel facetten die ik hier niet allemaal te bedden zou brengen.
Een soort scorekaart.
Ja. Ik heb een soort matrix opgesteld, verschillende. Maar daarin komt bijvoorbeeld heel sterk naar voren dat de democratische rechtsstaat bijvoorbeeld gehandhaafd moet worden. Dat terrorisme bestreden wordt, dat special forces ingeschakeld moeten zijn. Anderzijds discriminatie bestrijden, ook van moslims enzovoort, integratie in de samenleving en zo meer van die facetten. En toen bleek mij dat de Nederlandse overheid op al die facetten eigenlijk heel goed scoorde. Maar waar het aan ontbrak, en dat was een belangrijke conclusie van mijn onderzoek, is dat dat verhaal niet kon concurreren met de populist Wilders, waardoor Balkenende zeg maar, in die discussie als minister-president niet doorkwam. En dat heeft dan ook met het feit te maken dat in Nederland de minister-president in feite niet die communicatieve rol heeft. Dus Wilders kon al aandacht opeisen in de media, een strategic communicator noemen we dan in het Engels. En Balkenende viel daarbij weg, waardoor je in Nederland een heel versplinterde indruk maakt. Ieder ministerie deed zo zijn ding, had zijn eigen woordvoerders. Maar wat nodig was, wat je in Amerika bijvoorbeeld wel hebt, presidentieel systeem, een state of the union, dat je duidelijk stelt van nou mensen, dit zijn de problemen in dit land, die pakken we op deze manier aan en hier gaan we voor. En daarom brak het aan.
Maar dat heeft dus te maken met de functie minister-president, niet met de persoon Balkenende, begrijp ik?
Dat heeft beslist niet te maken met de persoon Balkenende.
Dat is eigenlijk een hiaat in ons regeringssysteem.
Vind ik persoonlijk een hiaat in ons regeringssysteem. Kijk, zoals het nu opgepakt wordt, is dat één keer per week de minister-president voor de pers zit en de pers ondervraagt hem. Maar het is niet zo, in ons zeer ongebruikelijk in ons systeem, dat de minister-president rechtstreeks tot het volk... Dus
het gezicht van...
Het gezicht van het beleid is. En dat is dan wel bij Prinsjesdag is dat de koning. Die leest dan de tekst voor van het kabinet, maar ook daarop valt hij niet aan te spreken. En dat was een van mijn conclusies, waar ik dus gaandeweg achter kwam van, hé, dat ontbreekt gewoon hier.
Ja.
En ik wil graag één opmerking maken over Balkenende, wat wel erg tegengewerkt heeft, dat Balkenende werd neergezet als die provinciaal uit Zeeland, weet je wel, en bovendien ook nog een christen, dat kon je niet helemaal serieus nemen.
Ja.
Dus door de trend toen... wat men dan de grachtengordel noemt en de media, werd Balkenende niet als een volwaardige minister-president neergezet. Terwijl ik kan zeggen dat hij bijvoorbeeld ook in Indonesië geweest op bezoek waar die moslimstudent heeft toegesproken. Mm-hmm. En als je die reden naleest, dan denk ik, nou die reden had je in Nederland moeten uitspreken. En daarvan had Nederland moeten zeggen, oké, herkenbaar, hier doen we het voor.
Ja.
Dus in die zin was het wel een zekere relatie met de persoon Balkenende, maar in de sfeer zoals hij net schetst.
Ja, maar je onderzoek is ook eigenlijk een positieve conclusie, dat Nederland redelijk goed had gedaan. Nou, en wat mijn dringende vraag daarop eigenlijk was, we zijn nu 7 jaar verder.
Ja.
Zou je denk je nog steeds diezelfde conclusie kunnen maken met alles wat er nu speelt? Ik las net toevallig dat bijvoorbeeld voor de Turkse ambassade heel veel aan de hand is op dit moment.
Ja.
Er is heel veel aan de hand in de wereld. Zou je denk je tot dezelfde conclusie komen nu? Of is dat te kort door de bocht?
Nou, dat is wel leuk. Op een gegeven moment ben ik uitgenodigd door het ministerie van Algemene Zaken om mijn proefschrift toe te lichten. Dat was ongeveer 2 jaar na afstuderen. En toen was Mark Rutte natuurlijk in actie. Hè, en heb ik dus deze conclusies voorgelegd. En dus je zou het nu moeten vertalen naar de persoon Mark Rutte. En dan zie je toch weer hetzelfde verschijnsel. Hij spreekt met de pers en dan nu in de campagne natuurlijk wel met individuele personen. Maar ik denk ook dat hij op zich op de goede lijn zit. Daar heb ik geen essentiële kritiek op. Maar nogmaals, ontbreekt aan het boegbeeld die voor ons tussen aanhalingstekens duidelijk maakt van mensen, hier staan wij voor. En nu moet je weer concurreren met...
Maar is dat niet eigenlijk wat nu... Iedere partij eigenlijk probeert te zeggen, want iedereen gooit het nu over, en daar gaan we straks nog meer over praten, denk ik. Iedereen gooit over een nationalistische boeg, Nederland weer van ons, de Nederlander, al dat soort termen, dat vliegt nu door de lucht. Is dat eigenlijk niet wat iedereen, elke partij voorzitter nu zich probeert toe te eigenen?
Ja, en wat mij betreft, nogmaals, ik denk dat als Balkenende in die periode, die had het ook al over normen en waarden,
op
fatsoen, dat werd toen weggezet als kleinburgerlijk en provinciaals, weet je wel. Terwijl diezelfde trend in diezelfde lijn er toen al in zat. En ja, nu wordt het natuurlijk sterker nog vertaald naar het nationale. Het wordt nu uitgemolken door alle partijen, maar ja...
Toevallig hadden Jan en ik het, voor mij was het 2 afleveringen terug, over de nou, eigenlijk misbruik of het gebruik van de joods-christelijke cultuur te zaakjes. Dat heel veel partijen daarop inspelen nu. Welke partijen? SGP,
PVV ook
PVV
vooral.
Forum voor de Democratie heb ik het horen zeggen op tv. Ja. Ja, dat is toch wel een merkwaardig verschijnsel eigenlijk.
Ja, ja, kijk, dat doet... ik ben zelf nu natuurlijk actief CDA-lid. Ja. En dan vraag je natuurlijk altijd af, bijna iedere seconde van de dag, van herken ik mij erin? En dan moet ik zeggen, ja, maar hier ken ik mij exact in. Ja. Want dit is ook in die lijn van Balkenende, waar ik dus ook in mijn conclusie sympathiek tegenover stond. Maar de kritiek die is, en ik heb daar ook het een en ander over gelezen, is dat partijen die geen christelijke achtergrond hebben, nu die joods-christelijke, als stok
vonden wij andere mensen. Precies, maar hun interpretatie van joods-christelijk is meer een nationaliteit dan dat het een religie is. Waardoor, ja, dat is natuurlijk twee dingen van elkaar loskoppelen die niet kunnen loskoppelen.
Ik vind dat een hele moeilijke discussie, want joods-christ komen om dat ook als één term altijd maar te gebruiken.
Dat ook.
Daar kun je ook een hele avond over spreken of dat terecht is.
Klopt, ja, klopt, klopt.
Aan de andere kant vind ik wel dat het cultuurrelativisme wat vanaf de jaren 60, 70, 80 gaan we door, de jaren 60 ook gehad, wat dominant was, dat heeft zichzelf op een gegeven moment ingehaald. En dan krijg je dus nu een inhaalslag van, hé, en dat constateer ik ook bij mezelf, vandaar denk ik ook mijn overgang van D66 naar het CDA. Maar waar staan wij dan voor?
Ja, want kun je daar wat over vertellen? Want ik wil nog even één klein stapje terug. Waarom ben je enerzijds bij D66 terechtgekomen?
Ja.
Wat was het dat je aantrok? En wat was dan weer om daar weg te gaan, die twee dingen?
Ja, kijk, op een gegeven moment, ik was al op redelijk gevorderde leeftijd, had ik het gevoel dat ik mijn bijdrage in de politiek wilde gaan leveren. En dat op zichzelf al een mega sprong, dat doe je niet zomaar, weet je wel. Je moet echt, ik leefde vrij op mezelf, natuurlijk wel getrouwd en zo. Ik had het gevoel, ik moet naar buiten treden. Ik had een beetje een gevoel van roeping. En het was voor mij de vraag, maar voor welke partij? Want ik woonde op Urk. Mm-hmm. En op dat moment voelde ik me niet tot enige christelijke partij aangesproken. Want ik ging ook niet naar de kerk en zo. Maar ja, mijn vader die heeft in de Noordoostpolder mee D66 opgericht. Daar is natuurlijk heel veel van. En bovendien voelde ik me wel thuis in het intellectuele klimaat binnen D66. Hè, voorbij de verzuiling.
Ja, progressieve partij natuurlijk.
Democratisering, progressieve partij. Met een achterban hoger opgeleid en hele creatieve mensen waar ik het gevoel van had, nou, daar voel ik me wel bij thuis. En dat is ook gebleken. Ik heb me daar ook in thuis gevoeld. Ik ben ook, noem dat, kandidaat voor de Tweede Kamer D66. Dus in die zin heb ik het intern ook een leuke bijdrage kunnen leveren. Tot op een gegeven moment de wisseling kregen naar Alexander Pechtold. En er toen een trend in kwam waar ik me niet in thuis voelde.
Vertel, Hans. Ja. Wat is die trend?
Kijk, ik wil nogmaals benadrukken, op persoonlijk vlak heb ik geen moeite met D66. En dat mogen voorop staan. Ik heb in die zin geen ressentiment of rancune. Het is maar ideologisch gedreven. Ik vond dat D66 nogal negatief over de christelijke samenleving sprak. En de kerken enzovoort, weet je wel. En Verhuisvaart is heel erg positief over de jood, over de moslimgemeenschap en de moslimwereld. Terwijl ik ook in mijn dagelijkse praktijk als vluchtelingenwerk juist heel veel problemen binnenkwam. Ook natuurlijk binnen de islam. Hoe daar met vrouwen omgegaan wordt. Vrijheid van meningsuiting. Gewoon de cultuurstress van de islam. En dat vond ik niet verwoord door Alexander Pechtold met name. En de partij ging daarin mee. Ook nooit zeg maar het item van integratie geproblematiseerd, zoals het heet.
Nee,
zo van, als er problemen zijn, ligt het in principe aan onszelf. En als wij open-minded hen tegemoet treden, dan moet alles wel goed komen. En zelfs tot en met nu handhaven ze dat standpunt.
Maar dat vind je naïef?
Ja, want ik was in mijn dagelijkse praktijk heel iets anders tegengekomen. Ja. En ik had het gevoel, we moeten alert zijn op deze ontwikkeling en daar moeten we iets tegenover plaatsen.
Maar ga ik even kritisch vragen. Je had een goede positie binnen de partij. Je stond zelfs op de lijst voor de Tweede Kamer. Heb je ook mensen mee kunnen krijgen of proberen te bewegen van jongens, dit is niet goed wat we aan doen zijn?
In de periode dat ik kandidaat was, was met Boris van der Ham. Ik weet niet of
jullie
het
zeggen.
Ja, die was heel erg ook op de human rights, daarna voor de homo-beweging, op de Human Rights Watch gekomen, als ik me zo even uit het hoofd herinner. Ik had toen met hem persoonlijk, ik ging over het land door in discussies en zo, op zich hartstikke leuk. Dus Samson, die heb ik bijvoorbeeld bij een discussie in de Pieter Zand in Kampen toen.
Oh, zo. Of all places. Yeah.
Ja, en Timmermans in Maastricht.
Okay.
Dus dat is op zich natuurlijk hartstikke leuk. Maar goed, ik stond op een te lage plaats, ook 18 jaar, dat redde je niet toen. En vervolgens heb ik inderdaad geprobeerd ook aan de hand van mijn proefschrift, ook in de verkiezingen daarna, mijn punt te maken. En dat werd eigenlijk totaal niet gehonoreerd. En men vond mij ook te kritisch over Alexander Pechtold. Okay. Men had geen belangstelling voor mijn proefschrift en eventuele resultaten daarvan. En dat heeft ook niet meegeholpen.
Nee, dat helpt niet natuurlijk.
Ik voel geen klankbord meer.
Nee. Nee, oké. En dan heb je... Nou, in Nederland heb je nu 29 partijen volgens mij waar we uit kunnen kiezen landelijk. Ja. Op dat moment zullen er ook wel ruim 20 geweest zijn. Hoe kom je dan bij het CDA terecht?
Omdat ik bij mezelf een bekering wil ik niet noemen. Maar ik voelde mezelf terugkeren naar de christelijke kerk. Ik ben daarna ook weer naar de kerk gegaan. Ik ben zelfs nu ouderling van de protestantsgemeente Tollebeek. Maar vanuit het algemene behoefte... voor herbronning, weet je, verdieping. Ik ben altijd wel een behoorlijk religieus mens geweest, maar om daar ook echt uiting aan te geven, nadat het tot mijn eigen verrassing moet ik zeggen.
Maar goed, we hebben ook de ChristenUnie, we hebben de SGP, er zijn meer christelijke partijen.
Dat is zo.
Marianne Thieme is zelfs zevendag adventist.
Ah, het heeft ook te maken met de mensen die je kent. Ik heb natuurlijk behoorlijk wat jaar in de Staten van Flevoland gezeten. Ja. En daarvan ken ik de CDA's, met name ook de Urker CDA's. En ik woon natuurlijk op Urk. En een aantal van die mensen die kende ik goed en op een gegeven moment, niet onmiddellijk hoor, ik ben niet onmiddellijk overgegaan, na ongeveer een half jaar, dat ik voel me toch politiek gemotiveerd. En die mensen die kende ik en ik voel me bij die mensen thuis.
Ja.
Maar het is heel moeilijk om van partij te wisselen hoor.
Het is net zoiets als een scheiding tussen een man en vrouw, of moet ik het zien? Waar moet ik hem even vergelijken?
Het is heel moeilijk, want dat wordt je ook verweten natuurlijk wel. Hè? Mm. En je wordt ook met argwaan bejegend. Zo van, ja, heeft hij persoonlijke motieven, calculerend om een positie te bereiken. En dat moet je allemaal weerstaan. Maar
vooral als je een bepaalde functie hebt ingenomen binnen de partij, lijkt me dat moeilijk om dat te kunnen verantwoorden, of te willen verantwoorden.
Dat is heel erg moeilijk. En dus moet je ook echt, laat ik zeggen, heel goed gemotiveerd zijn. En voor jezelf en tegen zijn wil je die stap maken.
Ja.
Dat is niet makkelijk.
Maar ik hoorde jou net zeggen, jouw motivatie was, je wou iets bijdragen. Ja. En dat is nog steeds hetzelfde gebleven, denk ik.
Ja, dat is hetzelfde gebleven. Kijk, het is toch een beetje een oerinstinct in jezelf dat je... De politiek heeft natuurlijk een aantal hele aantrekkelijke kanten. Hè. Bijvoorbeeld... Op het moment dat jullie me uitnodigen voor zo'n gesprek, moet ik op scherp komen te staan, ook in de voorbereiding. Mm-hmm. En dan denk ik niet, nou, ik ga straks even bij Bas en Jan lang. Daar ben ik een week mee bezig.
Oh ja?
Serieus.
Ja, oké. Okay.
Want ik zat helemaal niet zo in de landelijke politieke ontwikkeling. Ik ben nu lokaal georiënteerd.
Ja, want even voor de luisteraar, lokaal, wat doe je nu?
Nou ja, ik ben burgerraadslid voor het CDA. Ja. Hè, dus ik draai mee als commissielid in de gemeenteraad.
Maar je bent ook volgens mij een tijdje plaatsvervangend partijvoorzitter geweest, of niet?
Ja, ik ben inderdaad ook een jaar partijvoorzitter geweest. Ja. En ik ben nu voorzitter van de Denktank die het programma voor de volgende verkiezingen ontwikkelt.
Ja, oké. Okay.
Ik ben redelijk goed betrokken.
Nou, hartstikke leuk. Dat was een iets langer introotje, maar super interessant. Ja. Want ik denk ook dat hier al heel veel dingen in zitten die we kunnen
over doorpraten, denk ik, ja.
Ja, want je hebt, zeg maar...
Nou ja, ik weet niet wat jij op de punt hebt staan. Maar
nou, we hadden een soort agendaatje gemaakt, even voor de luisteraar, maar we wijken nu al af, maar dat maakt niet uit.
Heerlijk, ja. Dat is ook een beetje het idee van onze podcast natuurlijk.
Ja, ja. Want wat zou jij nu willen vragen?
Nou ja, we kunnen wel even bij CDA blijven. Ik zoek vanmorgen de Trouw open en ik las dat CDA doet het op dit moment heel erg goed eigenlijk.
Ja, die gaan als een speer.
En ik vind het eigenlijk wel een bijzondere ontwikkeling. Want tot voor kort had ik het gevoel dat veel mensen zich daar niet zo openlijk voor uitspraken. Maar opeens lijkt Buma wel een aardige... Lijkt wel aardig hot te zijn.
Ja.
Hot is hij zeker. Ja. Of de motivatie oprecht is, dat is het tweede. Maar ik ben even benieuwd wat Hans ervan vindt. Ik heb ook wel een mening over. Maar...
Ja, mijn mening over de vraag hoe het komt dat de CDA in een goede flow zit...
Ja.
Nou, ik wil benadrukken dat op het moment dat ik zelf me tot het CDA bekeerde, dus men met een nieuwe strategisch plan kwam. Zo van, en het is in het verleden, je kunt heel lang over het CDA praten natuurlijk, heeft altijd meegedaan bestuur en zo. Op een gegeven moment hebben ze we zijn ons aan het heroriënteren.
Herbronnen noemen herbronnen. Ze dat destijds.
Ja, dat woord is net ook al gevallen.
Ja, bijna morele herbewapening, dat is weer een heel andere term. Toen bij de eerste verkiezing is het heel slecht gegaan met Buma. Maar ik vind het een kracht van het CDA dat ze Buma als boekbeeld hebben gehandhaafd. En kijk even naar het drama bij de Partij van de Arbeid.
Zeker.
Het straks nog even over hebben. Maar en Buma blijkt dus als persoon een hele nuchtere, nuchter hoofd te komen. Authentiek, wel met humor, authentiek persoon, weet je wel. Een gewone Nederlander eigenlijk. Wel intense betrokkenheid bij de politiek en zeer gemotiveerd natuurlijk ook op dat punt van wat zijn we dan nu als Nederlands en wat willen we met Nederland verder gaan doen, de CDA-agenda.
Ja, oké. We moeten meerdere kanten laten zien van dit verhaal.
Ja.
Je zegt nuchter, gewone Nederlander, maar dat hoor ik zo vaak trouwens. Is dat dan zo relevant dat mensen gewone Nederlanders zijn? Wat is een gewone Nederlander?
Ja, vind ik wel. Als ik dat nu even afzet tegen bijvoorbeeld Jesse Klaver. Hè?
Ja, de naam is gevallen, dames en heren.
Vind je het goed?
Ja. Ja, ik vind het goed. Het is niet te vermijden natuurlijk. Iemand anders die het ook heel goed doet in de peilingen nu.
Die is heel goed doet in de peilingen, maar... Ja. Ik heb daar persoonlijk dus totaal geen affiniteit mee. Ik kan er zelfs niet eens naar kijken, omdat ik het gevoel heb dat hier een merk in de markt wordt gezet, weet je wel.
Ja, met zijn activisten en dergelijke.
Met zijn activisten, de Yesias wordt hij dan.
De Yesias, ja.
En die wordt dus op Amerikaanse wijze, als een zeepmerk bijna, wordt hij in de markt gezet. Ja. En als je ook ziet hoe die, net als bij kickboksen, je gigantisch veel muziek en anders hier de held.
Oh ja, de opkomst. Yes,
Klaver.
Ja. Maar dat vind je dan niet authentiek en dat vind je niet de gewone Nederlander?
Kijk, dan heb ik nog niet eens over politiek inhoudelijk, want dan kun je ook van mening verschillen. Maar hier kan ik niet eens naar kijken. Ik vind het geen gewoon mens.
Toch doet iemand als Jesse Klaver bijvoorbeeld onder mijn leeftijdsgroep weer heel erg goed.
Ja. Maar ik denk ook juist dat ze daarop mikken.
Ja, dat denk ik ook wel. Jonger en hip en groen en
Maar ja, ook, ik heb net gezegd over CDA, we moeten meerdere kanten kiezen. Kijk, dan ga ik even nu ook voor Jesse Klaver. Een jonge, frisse vent, idealistisch, toch mooi, moeten we hebben in de politiek.
Ja, natuurlijk. maar dan vind ik, kijk, als je het daarover hebt, blijkt voor mij in ieder geval authenticiteit, herkenbaarheid.
Ja.
Gewoon toch wel heel erg belangrijk te zijn.
Ja.
Ik heb er totaal geen affiniteit
mee. Nee. Ja, ik heb er zelf ook al een mening over. Ik nam het net eventjes voor me op, maar ik denk ook, en dat is wel, dat wil ik ook wel... Niet zo dat mijn mening zo belangrijk is. Maar ik heb wel het gevoel dat hij best wel gevaarlijk is. In de zin van... ik vind hem niet bijzonder intelligent. Hij is ook niet erg hoog opgeleid. Ik vind hem niet sterk in de... Ja, sorry. Ik vind hem niet sterk in het debat. Ik vind hem helemaal niet sterk in de één op één. Ik denk dat hij heel makkelijk uit zijn schulp te lokken is. Nou, dat zijn allemaal kwaliteiten die volgens mij niet echt horen bij een leider.
Ja.
Maar nogmaals, allemaal mijn persoonlijke mening. Doet niets af aan het feit dat hij heel enthousiaste en frisse jonge man is. Die toch heel veel mensen aan zich te winnen binden. En dat is een kwaliteit. Hè? Daar kun je ook alleen maar voor zijn. Maar ja, het is wel, denk ik, als zo iemand te veel ruimte krijgt, dan vind ik het zelf gevaarlijk. Maar daar hoef je niet met me eens te zijn.
Wat ik
met GroenLinks ook altijd het probleem vind, is, kijk, ze hebben een heel idealistisch partijprogramma, maar je weet in Nederland, je zal moeten delen.
Ja.
Je krijgt geen 75 zetels, dat is al sinds, weet ik veel hoe lang niet meer voorgekomen. Dus wat blijft er over van het idealisme als de realiteit om de hoek komt, hè?
Ja.
En dat is altijd denk van, ja, jongens, waar zijn jullie mee bezig?
En de moeilijkheid van GroenLinks is, jij moet niet de hele avond GroenLinks afkappen.
Nee. Nee, ik heb ook gezegd, frisse jonge vent, idealist.
Ja, precies. Dat blijft hangen natuurlijk.
Ja.
Nee, maar zodra je dus moeilijke beslissingen moet nemen en compromissen, zie je juist bij GroenLinks, omdat het uit vrij veel extreme oorspronkelijk bestaat, dat de club uit elkaar valt.
Ja, nou, dat is...
Dat met Kunduz hebben we dat toen
ik gezien.
Ik
wou het zeggen, Kunduz akkoord destijds.
Dus het gevaarlijke, tussen aanhalingstekens, is dat een getuigenispartij is, die dus in de realiteit van de dagelijks politiek wat altijd compromisluiten is, waarschijnlijk dan weer uit elkaar valt. En dan
mijn,
red je die met een leuke Jesse.
Dat is ook mijn grootste afknapper geweest van GroenLinks. Dat ze destijds, en dat was een gedogen coalitie geloof ik, met de Kunduz akkoord.
Ja.
Dat is daar een deelname.
Ja, vertel.
Met de Nederlandse deelname aan die activiteiten daar.
Okay.
Dus, omdat ze van ik was zelf aardig links aanvankelijk.
Hmm. Ja.
En ik heb mede dus zulke praktijken eigenlijk wel een beetje omzwaai naar het midden gemaakt.
Ja. Hmm. Maar eigenlijk, wat ik jou ook hoor zeggen en wat Bas eigenlijk als voorbeeld geeft, is dat de essentie van GroenLinks is eigenlijk een stukje, er zit een soort zelfvernietigingsmechanisme in. Op het moment dat er meer macht komt, dan imploderen ze.
Er valt iets voor te zeggen, de SP, of de GroenLinks die durft wel deel te nemen in de coalitie, denk ik. De SP die zal er minder snel toe bereid zijn.
Ja.
Maar goed, het valt wel wat voor te zeggen natuurlijk.
SP natuurlijk sowieso niet. Hè. En die zeggen dan grijp de macht. Ja, die moeten blijkbaar een meerderheid hebben. Willen ze effectief zijn.
En toch ook een stijgende partij op dit moment. Weer de SP.
SP?
Ja.
Oh, dat verbaast me wel een beetje.
Waarom verbaas je dat, Hans?
Nou, ik vind het echt een erg ouderwetse partij nog steeds. Mm. En ik moet wel zeggen dat ik Emiel Roemer op zich een bijzonder sympathieke man heb. Als je het hebt over authenticiteit. Mm-hmm. Vind ik gewoon wonderbaarlijk dat iemand die zo onder druk gestaan heeft, al jarenlang in de Haagse politiek, ja. Zo'n directe eerlijke indruk wekt.
Ja, sorry.
Nou ja, nogmaals, even in contrast met een Jesse Klaver. Dan denk ik van, nou ja, die gun ik wat.
Ja.
Oké. Ja, want ik weet nog ook bij de vorige verkiezingen dat ook de SP ging toen ook als een speer. Totdat er een soort beetje knullige foto verscheen van Emiel Roemer met een rietje in zijn mond. Dat hij een frisdrankje had. En toen kakte ze helemaal in. En uiteindelijk kwamen ze uit op exact hetzelfde aantal zetels. Volgens mij 15 of zo op mijn hoofd. Mm. Van de verkiezingen daarvoor. Dat ik denk van ja, het is al zeg maar op gaan blinken en dan vlak voor de verkiezingen weer zinken. Weet je wel? Ja. Dat is een beetje een bijzondere.
Ik weet wel dat hij ook stevig op de sportschool onder handen genomen wordt. Hij is fit en hij kijkt gewoon vriendelijk de wereld in. Ja. Dat scheelt al een stuk.
Ja. Maar we hebben nu even een uitstapje gemaakt naar GroenLinks, naar de SP. Ja. Maar je was eigenlijk nog aan het vertellen over Buma. En want ik heb ook nog wat vragen over. Want jij zegt authenticiteit, gewone Nederlander. Maar wat vind je dan van het trekje dat hij de laatste paar weken laat zien dat hij een beetje dat nationalistisch erin probeert te krijgen? Wat eigenlijk gewoon een heel strategisch keuze is om de PVV-twijfelaar naar het CDA te krijgen. Hè? Nou, zoals bijvoorbeeld het Wilhelmus moeten we weer gaan zingen
ja,
en zo.
Ja, dat is symptoom, hè?
Vertel.
Moet ik even goed nadenken. Kijk, ik denk niet dat het terecht is om te zeggen dat deze koers ingeslagen is om stemmen bij de PVV weg te halen. Ik heb net al geprobeerd te schetsen dat dit een langer lopende ontwikkeling is, die ik ook bij mezelf zie. Dat je als het ware niet als antwoord op alle ideologische uitdagingen alleen maar kunt zeggen, wij zijn een rechtsstaat met wetten enzovoort. Nee, dat moet ook gevuld worden met
dat
inhoud
gezicht
van
krijgen.
Wie zijn wij? We hebben onze geschiedenis, we hebben onze regionale, we hebben onze nationale geschiedenis. Er zijn dingen waarvoor we ons moeten schamen. Er zijn dingen waarop we trots kunnen zijn. En hij noemt het dan ook de Joods-christelijke achtergrond. Maar wij hebben in ieder geval een fundamentele binding met een bepaalde cultuurinvulling, laat ik het dan zo zeggen. Ja. En die hebben te veel in de oorlog van cultuurrelativisme, waarbij alles interessant was, behalve wat we zelf zijn en doen. En daar komt dus nu een antwoord op. En ik denk dat dat een van de belangrijke redenen is waarom het CDA nu zo populair is. Maar dat is wel heel authentiek gevoeld. Dat is niet, en dat wil ik benadrukken, het is geen strategisch instrument om de kiezers te verlokken niet op de PVV te stemmen.
Dat is wel wat vaak in de pers hem wordt verweten nu.
Ja, vind ik geen terecht...
Nee?
Kijk, nee.
Je ziet het echt in een uitwas van iets dat al heel lang aan de hand
is. Ja, dit is een reactie, eigenlijk zou je kunnen zeggen, verlaat op de jaren 60.
Oké, op de jaren 60 van?
Het cultuurrelativisme van de jaren 60. En natuurlijk was de jaren 60 terechte reactie op de verzuiling in de Nederlandse samenleving. En ik ben zelf in Band opgegroeid in Noordoostpolder. Er was een heel klein dorpje met 3 kerken en 3 scholen. Nou ja, daar kan ik ook uren over vertellen. Ja. Maar dan besef je al van hier klopt iets niet. Op je 12e jaar denk je al, dit kan niet. Weet je wel? Dus 1 God, 3 kerken.
Ja. En nog een openbare school ook. En nog een openbare school ook.
En nog een openbare school. En waar het openbare stinksigaren, weet je wel. Ja, dus dat was ook een soort verzuiling die al in de jeugd was doorgedrongen. Dus in die zin, de jaren 60, ik heb er zelf ook enthousiast aan meegedaan. Ik studeerde toen in Amsterdam. De losmaking uit die enge banden.
Ja.
Ja, ook na de wederopbouw, altijd hard werken. En toen kreeg je dus. Maar wat dat met zich meebracht, de totale cultuurrelativering van wat wij in Nederland hebben opgebouwd, ook van belang is.
Ja.
Daar komt nu dan weer een reactie op.
Je denkt, Hans. De mensen die zijn weer op zoek naar zo'n authentiek gevoel als een bepaald dekmantel van cultuur eigenlijk.
Ja, een binding.
Ja.
En je ziet ook dat in ontwikkeling is naar regionalisering, want we hebben natuurlijk de globalisering. Hè. Het nationale niveau heeft het aan alle kanten heel erg moeilijk, ook door Europa natuurlijk, maar ook door de wereld gebeuren. En dan zie je dus dat de mensen zich herbronnen ook in de eigen regio. Nou, op Urk zit je dan natuurlijk goed, zou je kunnen zeggen. Hè?
Het lijkt hier af en toe alsof die verzuiling nooit heeft plaatsgevonden. Maar
nee,
de secularisatie nooit heeft plaatsgevonden, ja.
Goed. Heel atypisch voorbeeld. Ja. Maar om gewoon een statement te maken. Culturele antropologen, wat ik net ook zei. Voor iedere stam belangstelling en alles is fantastisch. Ja. En cultuur is alleen niet, zeg maar, onze eigen roots.
Nee, want er is natuurlijk een hele lange tijd geweest dat alles... als je naar jezelf kijkt, dat het naar nationalisme riekt eigenlijk.
Ja.
Dus dat je bang was.
In reactie op de Tweede Wereldoorlog. Ja. Als het nationaal of nationalistisch was. En Wilders is natuurlijk wel degelijk in het gat gesprongen.
De naam is gevallen.
Ja, maar ook als strijder tegen de islam.
Ja.
Wat maar een beperkt aspect is van
maar ja, daar gaat ook weer een tijd aan vooraf. Gisteren toevallig nog een televisiefragmentje gekeken van Theo van Gogh in gesprek met Pim Fortuyn. En dat was een fragment van 15 jaar geleden. Mm-hmm. Toen speelde dat al. Mm-hmm. Zien we een verschuiving naar rechts de laatste tijd? Dat vraag ik me wel eens af.
Zeker. Ja. Centrum rechts.
Ja, maar voordat we het daarover gaan hebben, ik vind het een interessante vraag. Ik wil nog even vragen, want je zegt oké, de ontwikkeling van het CDA is eigenlijk een voortzetting van de dingen die al in de jaren 60, 70 begonnen zijn. Mm. Hoe kan het dan dat een Dries van Acht van de week duidelijk in de pers meldde dat hij niet voor het CDA ging stemmen?
Ja, je weet toch ook wel waarom?
Ja, dat heeft met Israël-conflict en alles te maken. Maar ja, als dat het belangrijkste is, ik denk dat er nog meer speelt.
Nee, maar voor Van Acht, die heeft zich heel erg gemanifesteerd op die Palestina-gebeuren. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt.
Nou, je moet misschien ook even de luisteraar even wat toelichten dan. Want Dries van Acht natuurlijk volgens mij 3 kabinetten geleid. Ja. Of 4, 3, jaren 70. CDA, Corrivee, die nu dus meldt, ik ga niet meer op het CDA stemmen. Omdat, Hans...
Nou ja, hij vindt dat het CDA te coulant is ten opzichte van Israël. En met name ook over de nederzettingen problematiek natuurlijk, waarover je kunt discussiëren. In onze partij zijn er ook verschillende meningen over. En Van Acht is een hele fanatieke pro-Palestina activist geworden, al jarenlang. Die zit ook in die hoek, zeg maar. Hè. En alles wat Israël dat opzicht doet, dat verkettert hij zonder enige nuance. Kritiek op Van Acht is dat hij bijvoorbeeld over Hamas en de terreur daarvan, of over het Palestijnse idee dat alleen maar een oplossing is als Israël er niet meer is, want dat is gewoon de realiteit, daarom is het een onoplosbaar conflict, zul je Van Acht nooit horen. Dus hij was al voor het CDA een hele lastige persoonlijkheid.
Ja.
Want kijk, een wiegel is ook een heel uitgesproken persoonlijkheid, maar goed, het zal altijd een VVD'er blijven. Maar Van Acht zat echt in een clashtour altijd met het CDA. Dus toen hij er nu uitgestapt is, was er ook eerlijk gezegd een beetje opluchting in de gelederen van het CDA. Van terecht, hij is eruit.
Mm-hmm. Hans, want als ik persoonlijk, te persoonlijk wat moet je zeggen, maar als ik bijvoorbeeld je tweets lees, je tweet altijd op persoonlijke basis geloof ik, maar je draagt Israël een bijzonder warm hart toe.
Ja.
Is daar een bepaalde reden voor?
Ja, daar is een reden voor. Dat hangt ook samen met mijn analyse van de islam en wat vanuit de islamitische wereld naar voren komt. Kijk, het basisprobleem daar is dat het bestaan van Israël niet erkend wordt, ook vanuit de islam zelf, want het was ooit islamitisch gebied en dus dat moet heroverd worden.
Een stukje geschiedenis.
Kijk, en wat mij ernstig pro-Israël gemaakt heeft, is dat toen... kijk, Hamas die stuurt duizenden raketten op Israël af. En toen Israël daar militair ingreep. En dat de Hamas zit tussen de burgerbevolking. Viel er ook natuurlijk burgerslachtoffers,
ja.
En een enorme emotionele hype, met name vanuit de linkse kringen. Van, kijk eens, Israël, de kinderen, weet je wel, bloedende kinderen. Mm-hmm. Dat heeft mij ontzettend veel woede veroorzaakt. Want wat is de grond van dat probleem? Op een gegeven moment heeft Israël dat bezette gebied verlaten. En dat kun je misschien wel herinneren. Maar dan moet je niet denken dat daar een vreedzame samenleving in opbouw is. Ook onder begrijpen de UNHCR, de VN. Ja. Die heeft daar scholen. Er wordt gigantisch veel geld in gepompt. Nee, dat wordt een raketbasis. En je moet niet onderschatten dat het voortdurend op burgercentra gericht is. En dat Israël dus zich daar militair tegen moet verdedigen. En nogmaals, de framing daarvan pro de Palestijnen heeft mij enorme woede veroorzaakt. En vanaf dat moment ben ik echt fanatiek pro.
Ja, dat vind ik wel interessant, want het lijkt tegenwoordig een heel moeilijk onderwerp. En ik hoor heel Of ik hoor weinig mensen die zich daar zo openlijk over uitspreken.
Ik heb heel veel partijprogramma's gelezen de afgelopen tijd. En er is een knip te maken tussen de partijen die daar echt een
durven te benoemen.
Ja, er zijn er best veel die durven te benoemen. En het is allemaal zwart-wit, hè? Het is, ja. We gaan ja, precies, bijvoorbeeld GroenLinks...
Dat bedoel ik dus. Het is of het een of het ander.
Ja, We nemen bijvoorbeeld naar de SGP, hè, die is natuurlijk, het is heel duidelijk wat die willen. En neem GroenLinks, dat is de inverse daarvan, wat er moet gebeuren. Maar ik wil even terug naar, want nu zitten we nu over buitenlandse politiek praat, dat is ook interessant. Naar jouw oorspronkelijke vraag, Bas, over dat je vroeg net aan Hans dat er een verschuiving aan plaatsvindt van centrumrechts. Toen zei jij gelijk, ja, dat is absoluut waar.
Ja.
Is dat ook gevoed door de problematiek waar jij bijvoorbeeld over geschreven hebt? Denk je dat dat... de voornaamste reden is dat we dat terugkrijgen.
En dan kom je toch ook een beetje op de Partij van de Arbeid. De kritiek op de Partij van de Arbeid is natuurlijk dat het ooit de arbeiderstand vertegenwoordigde en voor hun belangen opkwam. En toen na de jaren 60 is dat veranderd. Kreeg je inderdaad de opgeleide socialisten en de doctoranden binnen de Partij van de Arbeid. En die gingen heel andere koers varen. Waarbij minderheden veel interessanter waren dan de oude achterban. Waarbij in Oost-Europa toch wel een aantal voor nieuwelings interessante ontwikkelingen vielen te ontdekken. En die ook niet bepaald voor de democratie pleiten. En in dat proces is links hun oude achterban verloren. En die zit nu bij de PVV.
Maar ik snap dat niet. Want ik volg je tot dat punt. Dat je zegt, ze zitten bij de PVV. De PVV is zo rechts als het maar kan. Hoe kan het dat die achterban die verschuiving heeft gemaakt? Is dat omdat de samenleving is veranderd? Of?
Ja, dat heeft ermee te maken dat in die volksbuurten, zeg maar, in die arbeidersbuurten, dat die werden volkomen multicultureel. En de mensen die daar woonden, die hadden het idee zo van, nou ja, ons normale leven verdwijnt. En dat werd door de elite, de linkse elite noem ik dan even, niet herkend, want die zaten niet in de volksbuurt.
Nee, precies, ja.
En dat is de, denk ik, dat je tot en met nu de makker ziet dat ook nu de SP nog GroenLinks en de PvdA wel, moet ik zeggen, Asscher, moet ik nageven, die is op dit punt wel scherp, maar te laat.
Te laat. Ja. En is hij dan, is hij oprecht scherp, dat hij nu echt door heeft, of is het ook weer een verkiezingstrucje?
Nee, dat is geen verkiezingstruc, want ik weet dat Asscher heeft zelf een Joodse achtergrond, moeten we even in dit verband niet vergeten, komt uit Amsterdam en je weet hoe daar de Joodse minderheden behandeld worden, het nieuwe antisemitisme. Dus hij voelt dat aan de lijve, Asscher. Dus hij is ook...
Je hebt het echt over het antisemitisme van nu, niet over...
Nee, het want nogmaals, Asscher die was dus wethouder in Amsterdam.
Ja.
En dus zit daar in het bestuur en die worden daar geconfronteerd met de druk die uitgeoefend wordt op de Joodse minderheden. Dat de marechaussees moeten daar bij de synagoge en de scholen staan.
Ja. TV-programma was afgelopen seizoen op televisie. Ja. De Canarie in de Kolenmijn, als ik het goed heb. Ja. Is misschien wel leuk om even in de voetnoot te zetten van de podcast.
Canarie in de Kolenmijn, dat is ook het boek van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.
Ja, daar heeft er verder weinig mee te maken, maar goed. Nee. Maar dat ging dus inderdaad over dat antisemitisme in Amsterdam. Heel erg actueel inderdaad. Ja. Ja. Sorry dat ik jullie onderbreek verder hoor.
Nee, dit is een terechte voetnoot. Ja. Dat is een hele instructief.
Ik ben zelf bijna dagelijks in Amsterdam. En inderdaad, we hebben veel vaste politieposten. Ik studeer dan in de Joodse buurt van Amsterdam. Tussen haakjes, Antwoordenspantsoen.
Ja.
Maar ja, bij de Joodse synagoge, bij de Joodse schouwburg.
Dus dat is echt...
Een prominente politiebewaking. Ja? Ja.
En die dreiging komt uit de...
Nou ja, volgens mij vooral uit de directe samenleving. Niet zozeer een treurdreiging, maar ik denk wel...
Het is voor mij een beetje te ver van een bed, show.
Joodse kinderen zich onveilig voelen bijvoorbeeld. Ja. Te onveilig voelen om dus naar school te gaan door andere buurtbewoners.
Dus vanuit buurtbewoners met een Marokkaans-islamitische achtergrond, precies, veelal, die zich identificeren met Israël en hun eigen intifada.
Ja.
Kijk, als je dan hebt gezien wat er in Parijs en zo gebeurd is, dat is hetzelfde. Daar waren ook de Joodse synagogen en de Joden waren daar het doelwit. De strijd dat het Midden-Oosten wordt dus verplaatst naar Europa.
De Joodse bevolking wordt eigenlijk aangesproken op de
Joden.
Op de Israëlpolitiek.
Ja.
Maar dat is nu de scapegoat voor het om het hedendaagse antisemitisme goed te praten, zeg maar. Want er is altijd een argument geweest tegen de Joden.
Daar kun je inderdaad ook heel lang over praten.
Ja,
maar mijn punt was, jou, ook al als reactie op jouw vraag, ik denk dat Asje Vercomen
eerlijk
is in zijn houding ten opzichte ook van normen en waarden en identiteit.
Ja, een andere prominent figuur die ik wel kan respecteren is de heer Abu Talib van de burgemeester van Rotterdam. Die heeft ook best wel felle uitspraken af en toe in de media.
Zeker, ja.
En Eberhard van der Laan af en toe ook wel, die muziek is.
Kijk, mijn punt is denk ik dat de PvdA op dit moment op het goede spoor is, maar te laat en te weinig.
Precies.
Okay. Dus ze moeten nog 4 jaar weer volhouden. Ze moeten nog weer 4 jaar volhouden.
Dat is nu heel moeilijk voor ze.
Ja, dat, daar gaan we straks aan het einde even over speculeren, hoe we denken dat het gaat vallen.
Ja.
We zitten dus nu in de... we hebben al heel veel gehad, maar... Wat ik zelf eigenlijk afvroeg, of jullie het ook is opgevallen, maar ongetwijfeld is het opgevallen, hoe weinig vrouwelijke lijsttrekkers we hebben.
Ja, daar wilde ik eigenlijk net op inhaken, dat we het net over die over Jesse Klaver bijvoorbeeld hadden.
Ja.
We hebben hier wel vaker over representatie in de samenleving gehad en dergelijke. Onder andere over racisme en het bijvoorbeeld dat Zwarte Piet debat hebben we daar eens over gepraat.
Ja, klopt. Ja.
Dat is een heel actueel onderwerp. Maar ik vind het toch wel typisch dat je dat op de kieslijst niet terugziet. Ik zie alleen maar mannen in blauwe pakken met stropdassen.
Blanke mannen in blauwe pakken?
Bovendien blanke mannen in blauwe pakken, ja.
Ja.
Hoe denken jullie daarover? Hebben jullie daar een mening over? Of een verklaring wellicht?
Ik heb geen verklaring, ik heb wel een mening over. Ik vind het een slechte ontwikkeling. Ik denk dat vrouwen... Dat, nou, je ziet eigenlijk wel bijvoorbeeld in Scandinavische landen... zijn heel veel vrouwen zijn minister. Ik kwam zo'n heel grappig plaatje tegen... of grappig... van bijvoorbeeld alle ministers van Defensie... van volgens mij een aantal Scandinavische...
Zweden.
En, maar dat zijn allemaal vrouwen.
Mm-hmm.
En daar stond dan tegenover gepositioneerd... die minister van Defensie van Rusland... en dat was echt zo'n Norse, Norse meneer.
Volgens mij hebben bepaalde Scandinavische landen... ook bepaalde wetten aangenomen... om dat kracht bij te zetten.
Maar ik wil je graag eventjes hier in een voetnootje plaatsen.
Ja, zeg het.
Die Zweedse vrouwen, een prachtige foto's waren er op Twitter, die zag je in een brede een schotschrift schrijven tegen Donald Trump. Weet je wel? Donald Trump is zeer slecht voor ontwikkeling in de wereld. En daaronder stond er een foto van deze 7 Zweedse vrouwen met hoofddoekjes op, buigend voor een Iraanse overheidsdienaar in Iran.
Hmm.
Ja.
Er is echt een wereldwijde verontwaardiging over geweest. Zo, dit is het geëmancipeerde Zweedse kabinet, weet je wel?
Ja, maar...
Over hoofddoekjes kunnen we straks ook nog wel even
hebben. Nou, we worden wel heel laat. Maar jij noemde net dat misschien dat ter grond ligt dat er een soort kwotum is of een soort regel dat er x aantal vrouwen moet zijn. Dat hebben we in Nederland duidelijk niet. Ja. Zou er sowieso iets moeten zijn om het te forceren?
Ik vraag me af. Ik heb er eigenlijk. Ik had wel gedacht dat ik het meer in de media zou terugkomen. De roep om meer vrouwen in de Tweede Kamer. Maar ik heb er eigenlijk heel erg weinig over gehoord en over gelezen.
Ja, want het gaat vooral over de mannen die tegen elkaar zitten te bekvechten.
Ja, ik vind het zelf een goede zaak als er maatregelen genomen zouden worden om...
Om het af te dwingen.
Om het af te dwingen, ja, om het kracht bij te zetten. En af te dwingen is een beetje een groot woord misschien, maar ik kan wel een setje gegeven worden, denk ik.
Ja.
Ik vind het wel... Ja, het gaat niet zomaar, om zo maar te zeggen.
Ja, ik had de kieslijst hier liggen, maar ik zie niet staan. Maar wat dan wel zo treffend is dat... Het is vaak, de vrouw staat vaak op de tweede plek leppen. Toch een beetje, hè? CDA heeft natuurlijk, Mona Keizer.
Ja. Maar die genderdiscussie is wel heel erg actueel. En er valt ook wel weer heel lang over te praten. Maar goed.
Maar ik kan je uit eigen praktijk melden, ook wij natuurlijk. Als je in een partij zit, doe je altijd aan recrutering.
Mm-hmm. Ja.
Echt moeilijk, hoor.
Ja. Wat is er moeilijk aan recrutering?
Nou, om vrouwen te recruteren voor de politiek.
Oh,
en dat hangt misschien ook samen met het feit dat ze vaak op meerdere treinen al heel erg druk zijn.
Ja.
En dat er dan misschien niet bij wil hebben. Maar recrutering is natuurlijk, daar begint het mee. Van stel jezelf beschikbaar. Als we even redeneren vanuit de vrouw zelf.
Ja,
hè?
Ja.
Want het lijkt nu net alsof er van discriminatie sprake is.
Maar dan ga ik nog even...
Pure armoede sprake. Ja, zo van, goh,
er is geen armoede aan Hans, want... al die grote partijen hebben op nummer 2 hebben ze een vrouw staan. Ze kunnen hem ook op nummer 1 zetten.
Jawel, maar ik wil je wel opwijzen dat die partijen ook vaak lijsttrekkersverkiezingen hebben. Mm. En dan ook in het hele land zich presenteren. En dan is het 1-op-1 discussies enzovoort.
Ja.
En die hebben dus niet gehaald op de eerste plaats.
Oké, okay, ja, dat is fair. Is fair enough. Okay.
It's fair enough.
Ja,
het is ook democratisch proces, hè?
Zeker.
Ja, en er zitten ook altijd elementen van competitie waarin je moet waarmaken. En, ja. Ik ben persoonlijk niet zo voor quota. Ik ben er wel voor om talentvolle mensen te werven.
Ja.
Alle ruimte te geven.
Wat ik meer bedoel is dat ik denk dat het voor een partij goed zou zijn als ze dan eenmaal een afspiegeling van de samenleving trachten te zijn. Dat ze dat ook af en toe een vrouw naar voren moeten schuiven. Denk ik om maar gelijk. Maar goed, dit is weer een heel ander verhaal. Want hier ligt weer een veel bredere discussie aan de grond.
Ik mag nog één opmerking maken over representatie. Ja. Het aantal allochtonen bijvoorbeeld in het parlement is een hele goede afspiegeling van de samenleving.
Ja.
Dat beseffen we vaak niet, maar het is dus wel zo.
Op dit moment bedoel je?
Ja.
Nee, maar hoe zal het na de verkiezingen zijn, denk je?
Nou, wij hebben ook een Marokkaanse moslim op de lijst vrij hoog. Die komt in de Tweede Kamer.
Het CDA bedoel je dan?
Ja, het CDA.
Over CDA gesproken, nee, wat representatie betreft. Ja. Viel mij op dat CDA als een van de weinige partijen vanuit iedere provincie een bepaald aantal...
Heb je wel een heel goed... heel bewuste regionale spreiding. Dat is ook een heel
belangrijk. Wacht even, je gaat even snel. Leg even uit, Bas.
Nou, ik zag een grafiekje en 40%, of 30 tot 40% van de... op de kieslijst van de CDA staan, die komen uit de Randstad. En de rest die komt allemaal uit de andere provincies.
Ja.
En de CDA was dus met de meeste uit de Randstad en de meeste uit de provincie.
Ah, oké. Okay.
Heel bewust beleid.
Ja.
Dat is tactisch gedaan, strategisch.
Ja.
Oké.
Ik denk dat veel mensen uit de provincie zich daarin wel kunnen
vinden. Dat sluit ook weer aan bij wat Hans eerder vertelde over de authenticiteit of de gewone Nederlander.
Denk het wel.
Okay. Wat is de gewone Nederlander?
Ja, wat is de gewone Nederlander? Hè? Die vind ik echt lastig hoor, want dat is ook een...
Dat we een WG van de Rils verhaaltje gaan krijgen natuurlijk. Ja.
Ja, die waren voor het eind, Bas.
Ja.
ja, nee, vrouwen. Nee, maar kijk, waarom ik dat zeg is dat ik denk dat het... ik hoorde jou net zeggen van politiek talent moet je werven. En dat is natuurlijk ook een beetje het kromme aan politiek sowieso, is dat... De meeste mensen die goed zijn in een land besturen, want daar gaat het uiteindelijk om, die moeten ook goed zijn in een populariteitscontest winnen. En dat is natuurlijk, dat is niet fair om te vragen, want wie kan dat? Wie beheerst beide skills? Ik bedoel, Donald Trump, om even een naam te noemen, is ontzettend goed in het ene en ontzettend slecht in het andere. Hij wil dus geen andere populariteitscontest winnen. Maar... dan komen we eigenlijk op hebben we het ook wel zo gehad in de podcast over dat democratie in algemene zin misschien een falend systeem is. Maar misschien is dit nu een schoppen tegen het verkeerde been bij jou, Hans.
Nou, dat was meer een filosofisch gemijmer, hè?
Dat is...
Het was niet ons standpunt uiteindelijk.
Nee, maar we hebben het wel eens over gehad. Ik ben benieuwd wat jij daar vindt, Hans. Het land, Nederland, meer gediend zou zijn bij het aanstellen van zeg maar, aantal wijze mannen / vrouwen. In plaats van het democratische systeem dat we nu hebben. En wat ik hier ook mee bedoel te zeggen is, en dat is ook een bruggetje naar wat je nu ziet bij heel veel partijen. We hebben geen pijl, we hebben Forum voor de Democratie, we hebben vrijzinnige partijen, we hebben Stem NL. Het zijn allemaal partijen, die komen allemaal uit de hoek uit dat ze eigenlijk geen programma hebben, dat zeggen ze ook letterlijk. Maar ze willen eigenlijk alles voorleggen via referendum of via internetstemmen aan de burger. Ik weet niet wat ik daarmee moet en of dat een goede ontwikkeling is. Want in de kern zeggen ze daarmee... dit is de essentie van democratie. Maar dan krijg ik jeuk en dan krijg ik rillingen. Want dan denk ik van... ik wil niet dat er over hele complexe thema's... door Jan en alle mannen wordt... maar hoe zie jij dat?
Nou ja, daar ben ik natuurlijk heel erg hartelijk met je eens. Politiek is... als je ziet wat er een kennisverwerving er nodig is... om politiek actief te kunnen zijn... de afweging die je moet plegen tussen verschillende onderwerpen. Dat je compromissen moet sluiten met soms volledig andere partijen om praktische doelen te bereiken. Dan vind ik dit echt... Ik besteed er ook mentaal totaal geen energie aan al die initiatieven. Echt niks. 0,0.
Oké. Okay.
Toch, volgens mij, ik zie bijvoorbeeld die Thierry Baudet regelmatig aanschuiven op tv de laatste tijd. Voor mij,
dat is een beetje...
En dat geen pijl ook. Voor mij wint het toch een beetje aan populariteit, die beweging.
Nou, het is vooral ook weer de anti-stem, hè, die ze achter zich krijgen. Thierry Baudet vind ik ook wel een interessant geval. Want ik denk wel dat hij in de Kamer gaat komen. Ik denk wel dat hij 2 of 3 zetels misschien gaat halen. Maar het is wat mij betreft een Jesse Klaver van de zeg maar twee kanten van één medaille. Hij zit zeg maar aan de andere kant van de medaille. Maar het is net zo'n gevaarlijk type. Eigenlijk een soort slechte autoverkoper die niet talentvol genoeg is om auto's te kunnen verkopen, maar wel dit kan doen. Want je merkt ook, hè, als je interviews met hem ziet, hij begint altijd hele lange verhalen en er wordt steeds onderbroken.
Ik zag gisteren op tv dat hij aan een zakje lavendel zat te snuiven. en dat hij op een piano op een vleugel uitgestrekt lag. Maar goed,
en dat over homeopathische verdunning van de Nederlandse samenleving, geloof ik.
Heel bijzonder. Maar goed, en toch een bepaald publiek aanspreken.
Ja, maar dat is ook... Ja, sorry.
Nee, ga je gang. Nee,
ja. Nou, dat is ook eigenlijk een van de onderwerpen die we nu wouden bespreken. Van, ja. we zien in deze verkiezingen, en misschien heb jij het al eerder meegemaakt, Hans, met de ervaring die je hebt. We zien echt heel veel kleinere partijen. Ja. We hebben nu 29 partijen die meedoen aan de verkiezingen. We hebben het ook wel eens gehad in de podcast dat ik zeg van, nou hè, je kan het zien als fantastisch. Dit is democratisch proces in, dat we zien. Iedereen kan iets beginnen, iedereen mag meedoen. Maar eigenlijk wat je nu ziet, het is natuurlijk, ik denk dat het negatief aan het uitpakken is. Maar hoe zie jij dat?
Het schijnt dat in de jaren 30 nog meer kleine partijen.
Nog meer kleine partijen,
ja,
okay.
Dus op zich is het geen uniek verschijnsel. Waar ik wel moeite mee heb... Is
ik hoop dan niet dat ik jaren 40 ga volgen nu.
Nee, moet niet voorspellende waarde.
Nee, nou, inderdaad.
Maar waar ik moeite mee heb is dat mensen inderdaad hun bekendheid ontlenen aan de media. Het zijn artiesten, sprekers of journalisten.
Columnisten. Baudet was een columnist van de NRC. Of is nog steeds.
Ja. En die daaraan dan denken van, nou, dat kunstje kan ik ook wel. En misschien beter dat je dus op heel erg persoonlijke titel, bijna narcistische persoonlijke titel, jezelf naar voren schuift. Mm-hmm. Terwijl in een grotere partij moet je dealen met echt ook heel veel verschillende mensen. Is soms ook echt moeilijk.
Ja.
Dus die het voorsorteren in de politiek, binnen een politieke partij, dat is de helft van het werk.
Ja.
Wil je gezamenlijk tot een bepaald uitkomst komen. Het is niet voor niks dat natuurlijk een Wilders een eenmanpartij is. Die heeft met niemand rekening te houden.
Ja.
En dan zie je dus nu dat mensen denken van, nou, ik ben een bekende Nederlander, ik kan scoren. En dat ze voor zichzelf gaan. Echt ontzettend veel moeite mee.
Ja, omdat het afbreuk doet aan wat het beste is voor ons land. Of waar zit de moeite voor jou?
Wat zeg je?
Daar zit de moeite voor jou?
Ja, daar zit de moeite voor mij. Je moet op een gegeven moment in staat zijn om met een brede groep mensen tot overeenstemming te komen waar we naartoe willen.
Ja, dus eigenlijk zeg jij ook, het feit dat er zoveel kleine partijen zijn, is eigenlijk al het bewijs dat ze niet in staat zijn om samen te werken.
Precies.
Want een DENK is natuurlijk uit de PvdA ontstaan. Ja. Volgens mij is de Forum voor Democratie is ontstaan uit die groep...
Oekraïne, hè?
Ja, nee, het Oekraïne-referendum. Hoe heet ze nou ook weer? Groep...
Geen stijl.
Nee, nou ja, andere naam, maakt verder niet uit. Maar zo zien we meer van die kleinere partijen die allemaal eigenlijk weer via uit andere grote partijen zijn losgekomen. Ja.
Volgens mij wil de CDA trouwens een kiesdrempel invoeren, geloof ik.
Ja, wat vind je daarvan, een kiesdrempel? Want dat is ook weer een... Ja,
ja, daar ben ik het inderdaad wel mee eens. Omdat je daardoor, laten we zeggen, de SGP moet binnenboord blijven dan. Hè? Laten we het dan hebben over 3 zetels bijvoorbeeld.
Ja, maar waarom nu gelijk alweer dat zeggen? Waarom moet de SGP binnenboord blijven? Nou, dat is een democratisch proces.
Ik vind dat je de oudste partij van Nederland dus niet op voorhand door zijn maatregelen moet kunnen uitschakelen. Dat zou ik echt zeer onterecht vinden. Maar 3 vind ik ook al een minimum waardoor je er blijk van hebt gegeven met meerdere mensen tot programmatische overeenstemming moeten komen om je in te zetten voor de samenleving. Ik vind als je met 1 persoon in de kamer komt, dan heb je dat niet. Heb je geen achterban, dan heb je geen betekenis. Dus ik ben voor een kiesdrempel.
Ja, ik zit
valt even in stilte.
Nou, ik zit er even over na te denken van kijk. Het is een lelijk kantje van de democratie die we nu zien. En om dan een kiesdrempel in te stellen. Kijk, ik hoop, of ik denk, of ik mag hopen, dat dit zichzelf wel weer corrigeert. Dat straks zijn we de helft van al die kleine partijen zijn we weer kwijt. Ja. Want die hebben toch geen ingang in de Kamer gevonden, geen zetel. Die andere helft, die er dan wel nu in 1 keer in zit met 2 of 3 zetels, die zullen zich waarschijnlijk kapot vechten intern. Hoop ik, denk ik.
Ja.
Denk je dat er sprake is van een bepaalde trend, een bepaalde woede of onbegrip in de samenleving? Dat mensen heel snel ageren tegen gevestigde partijen en sneller bereid zijn een nieuwe partij op te richten in plaats van zich in te zetten voor een bestaande partij?
Ik denk dat het tegenwoordig vanwege de media en ook de sociale media makkelijker is om overal je stem in één klap te laten horen. Terwijl je vroeger moest in de landen natuurlijk je verenigen, je moest je afvaren. Totaal ander proces. En ik denk ook, in die zin geloof ik wel dat je gelijk hebt, dat nu worden de media maximaal uitgebuit.
Ja.
Dat zal weer vervlakken. Maar ik wil er wel op wijzen dat bijvoorbeeld een werkwijze in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad totaal niet bij gebaat is dat er op een gegeven moment 15 sprekers zijn, weet je
wel. Nee, precies.
Ja. Die zijn erbij gebaat dat een aantal dominante stromingen daarvoor tegenwoordig zijn.
Ja, want is dat ook niet eigenlijk altijd, dat hoor je wel vaak, hè, dat 80% van de politiek, daar zijn ze toch allemaal over eens. En al die verkiezingen, die gaan toch maar over die 20%.
Dat is natuurlijk ook zo.
Dus het is, ik zal niet zeggen het is de marge, maar het is wel het minste deel waarom gevochten wordt en waar de...
Ik denk dat dat een heel belangrijke constatering is. De meeste dingen zijn natuurlijk, dat noemen ze een going concern, weet je wel. Mm-hmm. En echt de splijtende dingen, en zeker in verkiezingstijden misschien 10-20%.
Ja.
En het andere gedeelte is proberen om de samenleving op gang te houden.
Ja, maar dat zou ook eigenlijk weer pleiten voor eigenlijk de groep wijze mannen en vrouwen. En laat die gewoon hun werk doen en laten we ons daar niet veel mee bemoeien. Maar dat is even een andere vraag.
Ja, ik weet trouwens een andere vraag. Ja.
Ik zat even, ik was net in de war met Voor Nederland, die partij. Die is ontstaan uit de groep Bontes van Klaveren.
Oh, ja.
Uit de PVV kwam dat weer. Maar, maar die doen er ook mee, hè?
Ja.
Over splintergroeperingen, et cetera, gesproken. Misschien een bruggetje naar de Denkpartij. En Sylvana Simons misschien in één adem daarin mee te nemen.
Ja.
Ook een bijzondere partij. En volgens mij ook heel erg populair op dit moment. Vooral onder de Turkse deel van de Nederlanders. Hoe zijn jullie daar tegenover, tegen die partij? Want ze hebben een paar uitspraken gedaan, onder andere over de Armeense genocide.
Bas, de Armeense kwestie. Dat is letterlijk in het partijprogramma. Nou, dat zegt voor mij al alles. Ja. Dat zegt al alles. Er is een globale consensus, behalve in Turkije, over de Armeense genocide. Maar zij zeggen, het is de Armeense kwestie, we moeten uitzoeken hoe het zat. Ja, hallo, we zijn 100 jaar verder, wat moeten we uitzoeken?
Sylvana Simons heeft trouwens eergisteren daar excuses voor aangeboden.
Oh, is dat
voor,
zo?
Voor dat standpunt van Denk, hè, want die is nu...
Artikel 1.
Die is nu zelf verder gegaan.
Ja.
Is het een zorgzame ontwikkeling, zo'n partij als Denk?
Zorgelijk?
Zorgelijk, ja. Omdat een bepaalde groep binnen Nederland in een bepaalde fuik komt, terechtkomt. Met denkbeelden die...
Ja, kijk, het is wel, we hebben het net al even over de PvdA gehad. Het is wel waar ze natuurlijk van afsnoepen en waar ze ook uitstappen. Ik bedoel, het is wel voor het eerst dat er eigenlijk een partij is die zo'n duidelijk binding heeft met, laat ik maar even zeggen, de immigratieachtergrond die we in Nederland hebben. Dus
ja,
die hebben
plus Turkije zelf. Voor mij de lange arm van Erdogan, tussen haakjes, is duidelijk zichtbaar binnen die partij. Mm. Al is alleen maar die blacklist die destijds gemaakt is over die journalisten. Die
de manier waarop ze met, even een reactie mag geven, met andere allochtonen omgaan. Mm-hmm. Ook door in de Tweede Kamer stemmingen met naam en toenaam op te staan.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dus die hoofdelijke stemming.
Ja.
Er zitten hele gemene trekjes in, denk. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, maar hier komt nu het geluid van de allochtone achterban
precies,
daar naar voren.
Ja, ja.
En dan kun je dan wel of niet mee eens zijn. Dus dat kan dan
voor daarom vind ik zo interessant eigenlijk, die ontwikkeling.
Alleen de manier waarop zij inderdaad met de Turkse ontwikkeling omgaan, dat is buitengewoon zorgelijk. En ik wil nog mezelf heel fanatieke bestrijder van denken, eigenlijk om één belangrijke reden ook. Omdat zij bijvoorbeeld vinden dat de Nederlandse samenleving excuses moet aanbieden voor de slavernij en Sylvana
Simons.
En ik heb ook onmiddellijk fanatiek getwitterd, wanneer gaan de heren excuses aanbieden voor de Arabische slavernij, de Ottomaanse slavernij en de Afrikaanse slavernij.
Heb je reactie gehad?
Het is wel zo dat mijn tweets over Turkije mij een woedende tweet van Turkije van een grijze wolf hebben bezorgd.
Ja?
Ja, ik lach erom omdat ik het niet altijd serieus kan nemen. Maar kijk, ik ben natuurlijk een onbeduidende speler binnen dat geheel. Maar op zich is het ongelooflijk zorgelijk dat je persoonlijke baas geïntimideerd wordt.
Nou, ik vind dat zeer zorgelijk. Ik zou er eigenlijk... want dan kunnen we ook een heel mooi bruggetje maken naar Wilders nu. Mm-hmm. Om het toch eigenlijk over hebben. Want die claimt ook heel veel aandacht. Dus het kan niet zijn dat we het niet over hem hebben.
Nee.
Maar we proberen altijd van alle kanten iets te zeggen. Denk heeft een fantastisch mooi grafisch vormgegeven programma. De inhoud kun je gelijk weggooien. Mm. Maar het is een gelikt verhaal. Maar het is om je dood te lachen. Ik ben begonnen met partijprogramma's te lezen.
Aan de andere kant kan ik wel iets tegenoverstellen. Want... het heeft toch wel een bepaalde discussie losgemaakt binnen de samenleving. En ik ben het op heel veel vlakken niet met Sylvana Simons eens. Maar ze heeft wel een paar de vinger op bepaalde zere plekken gelegd. Mm. En ik vind het heel goed dat er over gediscussieerd wordt over bepaalde onderwerpen. Wat de uitkomst daarvan is, ja, daar kunnen we nog over verder discussiëren natuurlijk. Maar goed, ja, het heeft wel een hele nieuwe discussie aangezwengeld.
Wat is nieuw voor jou dan? Want volgens mij is het oude wijn in nieuwe zakken.
Nou, misschien, maar die verdere discussies, onder andere over racisme. En ik denk dat we er nog lang niet over zijn uitgepraat. En ik vind het goed dat er gewoon benoemd wordt.
Ja. Ik mag even een korte reactie geven, Jan. Het racisme heb ik ook meegemaakt bij vluchtelingen onderling, ja, en tegen de blanken.
Ja, ja.
En ik vind de eenzijdigheid van Sylvana dat ze dat niet benoemt.
Mm-hmm. Nou, ik spreek ook niet voor Sylvana, absoluut
nee,
maar, niet. Maar goed, ja.
Omdat je zegt, zei Rakel, dat artikel 1, het gaat over de grondwet antidiscriminatie.
Ja.
Maar wees dan alsjeblieft niet schijnheilig, maar breed. Want dit is een soort allochtone schijnheiligheid, alsof zij boven alle discriminatie verheven zijn. En ik kan je melden, dat is absoluut niet zo.
Nee.
En waarom kan je dat melden, Bas? Op welke autoriteit, op welke gronden zeg je dat?
Omdat ik
17
jaar lang met binnen de multiculturele samenleving dag in dag uit gewerkt heb.
Ja, ja.
En kijk eens naar hoe Turken en met Koeren omgaan. Arabieren met Turken en Arabieren met Afrikanen.
Mm-hmm.
Nou ja, zo kan ik helemaal door.
Ja, ja. Nou, we maken wel wat los met denk. Maar ik vind het ook aan. Ik vind in die zin ook weer een gevaar. Maar nogmaals, de brug, we proberen alle kanten te zien. Het is echt een mooi grafisch vormgegeven partijprogramma. Maar er staat ook zelfs iets in. En dat verbaast me echt. Kijk, ik werk bij een internetbedrijf, technisch directeur.
Ja.
En ze hebben hier ook echt ingezet dat naast allerlei talen moeten we ook programmeertalen op scholen doen. En dan, dat is voor de luisteraar niet zichtbaar, maar ze zeggen gewoon ook letterlijk C++, Python, Java, PHP, JavaScript, CSS, HTML. Nou, dan gaat mijn hart wel harder kloppen. Maar ik ga beslist niet op denk stemmen en ik wil ook niet mensen. Okay. Maar dan denk ik van, nou, dat is een opvallende punten. Maar ja, dan kom je weer langs dat van de Armeense kwestie. Maar ook een ander ding dat ik denk van, hier is totaal niet over nagedacht. Als het gaat over, ze willen jonge ondernemers stimuleren met een soort. Dat kom je ook trouwens bij het GroenLinks-programma tegen. Een klein startkapitaal, een soort microkapitaal, bijvoorbeeld €700. Mm. Maar ik zie geen uitwerking van hoe ze dat dan voor zich zien. Ik zie alleen een praktisch, en dat is misschien negatief invullen. Ik zie alleen dat elke jongere ergens in de Schilderswijk elke maand een nieuw bedrijfje begint, dus €700 cash. Of is dat...
zou misschien aan een selfie-nummer gebonden kunnen worden natuurlijk, maar...
Ja, er zullen vast regels voor zijn. Dus kunnen ze wel programmeren.
Basisbeurs kunnen we ook nog over doorpraten trouwens, maar goed.
Maar er zijn volgens mij heel veel subsidies voor startende ondernemers. In die zin is het niet erg nieuw.
Ja, nee, maar het was echt dat ik denk van, wat willen jullie hier nou mee bereiken? En ik was met hun programma begonnen. Eerst startende ondernemers kan een voucher van €750. Ja, dan denk ik van, ja, maar wat bedoel je hiermee? Want, nou ja, anyway, daar gaan we nu niet echt over hebben. We gaan niet over het programma.
We laten Denk even achter ons.
We gaan Denk zeker
achter.
Wilders.
Ja, ik wou net naartoe, ja.
Wilders, ja.
Ja.
Goed.
Wilders, stemmen hier aan tafel, heren? Nee, hè?
Nee, ik denk het niet. Nee,
Denk, hè?
Nee,
ja. dan ga ik het voor hem opnemen. Ik ben geen, laat ik vooropstellen, maar mensen weten dat ondertussen natuurlijk wel. Nee, maar wat ik wel typerend vind, zijn twee dingen. Is enerzijds, kijk wat er nu gebeurt met Turkije. Dat is de reden waarom Wilders in 2004 uit de VVD is gestapt.
Ja,
dus hij heeft gelijk gehad, mag ik dat zo zeggen?
Ja. En de tweede... Wat bedoel je, Jan?
Hij was tegen toetreding van Turkije tot de EU.
Mm-hmm.
En daar wou de VVD toen al werk van maken of een opening bieden. Ik weet niet meer precies wat
de brug, hè?
Een brug.
Ja, ik wou nog aan jullie zeggen, maar we zagen altijd Turkije als de brug.
Ja, ja, dat klopt.
Brug tussen West en Oost. Ja. Ja,
ja. Ja.
Islam.
En Wilders was daar toen al als VVD-kamerlid al fel tegen. En die is daar, dat is de reden geweest waarom hij eruit gestapt is. Mm. En nu achteraf, ik denk zeker met de hele recente ontwikkeling van de afgelopen weken, kun je wel zeggen, nou, dat was misschien wel een vooruitziende blik. Nogmaals, ik probeer hier even meerdere kanten te schetsen. Van
welke recente ontwikkeling bedoel je?
Nou, wat ik net ook schetste, dat op dit moment is Turkije eigenlijk in Nederland aan het ronselen voor Erdogan. En wij worden uitgemaakt, en Duitsland trouwens ook, als een nazistaat of zoiets. Ik denk van, wat gebeurt hier?
Kijk, om een voetnootje te plaatsen, in principe... kan zo'n minister van Buitenlandse Zaken zich ook beroepen op vrijheid van meningsuiting natuurlijk. Hè?
Ja, maar dat is dus dat is zeg maar een soort...
Om er even tegenin te gaan.
Ja, nee, heel goed, Bas, daarom even deze podcast. Maar het is wel zeg maar de lusten, maar niet de lasten. Het wordt nu want het wordt gegooid op dat... in Nederland mogen we niks zeggen en we zijn niet welkom in Nederland. Ja. Maar ga even naar de... kijk even wat er nu in Turkije aan de hand is. Al die journalisten worden opgepakt, al die rechters worden opgepakt. Dus ja, het is een beetje meten met twee maat op die manier. Hè? Ja. Maar een ander punt over Wilders, want daar hadden we het over. Want ik ben het natuurlijk totaal niet met hem eens, dat mag duidelijk zijn. En standpunten, dat is echt slecht voor als je het hebt over de verbinding in Nederland. En hij maakt twee kampen en het is een totale populist. Biedt veel te makkelijke oplossing voor veel te complexe problemen. Maar het is wel een feit dat hij al weet ik veel hoe lang onder dagelijkse bescherming staat om die mening die hij heeft. En dat vind ik echt wel heel ernstig. Dat ik denk van, oké, je moet alles kunnen zeggen in dit land, maar blijkbaar kan dat niet. Maar daar hebben we het niet over.
Nee, want ik vind ook dat... ik ben zelf heel groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting, en ook in de ruime zin van het woord. Heel weinig partijen spreken zich er duidelijk over uit. En ik vind het voor... ik ben het absoluut niet met Geert Wilders eens, maar... hij durft zich wel uit te spreken. En hij durft zich,
maar wat is het gevolg? Ja. Dat hij wordt nu continu bewaakt, al weet ik veel hoe lang. Zijn standpunten worden daardoor denk ik alleen maar harder. Want hij zit in een soort isolement. Hij heeft denk ik weinig... het is een beetje een situatie waarvan ik denk, je gaat nu all in. Dus je kiest gewoon de hardste kant. Maar het is wel zo dat wij dus dat toelaten in ons land, dat het... iemand die een mening heeft, en wat je daar ook van vindt, dat die onder bescherming gezet moet worden, omdat andere mensen het daar niet mee eens zijn. En volgens mij is dat wel een deel van het probleem.
Ja, ik wil of Wilders eraan naar voren brengen dat, dat hij van meet af aan in de contra-jihad gegaan is. Hè? Hij strijdt tegen de islam. Dat is zijn bestaansrecht.
Ja.
En op het moment dat je dat doet zoals hij doet, en hij is er ook mee begonnen, schijnt het na een bezoek aan Israël en zo. Dus hij is een strijder tegen de islam.
Ja.
En alle andere bijkomende punten zijn van ondergeschikte belang. Hij wil ook helemaal geen regeringsverantwoordelijkheid. Nee. Dit is zijn item. En op het moment dat je dat uitspraken doet over de Koran en moslims zoals hij gedaan heeft, dan weet je dat je met de dood bedreigd wordt.
Ja, maar dat precies, dat weet je. Maar dat moeten we toch niet accepteren?
Ja, maar dat kun je nogal theoretisch zeggen, dat moet niet accepteren. Mijn stelling nu op dit moment is, en straks wil ik nog even zeggen wat ik van Wilders vind, maar gewoon op dit tactische punt, op het moment dat je op deze manier de strijd aangaat, dan weet je dus dat je in zo'n situatie terechtkomt. En dan dat is dus een consequentie van zijn strijd.
Ja, maar Hans, zeg jij nu dat hij niet mag zeggen wat hij wil zeggen? Omdat...
Nee, dit kan je dus niet zeggen. Ik zeg niet dat...
Nee, maar dan ga ik me even doortrekken naar de cartoonisten van Charlie Hebdo. Ja. Er werd ook van gezegd, hadden ze maar niet dat soort cartoons moeten maken.
Ja, dat is inderdaad ook op de rand. Kijk, het punt is, je kunt zeggen van, ja, maar die vrijheid moet die hebben, dat is ook prima, ben ik het mee eens. Maar daarmee plaats jezelf in een levensbedreigende situatie. En dat is ook de scherpte van de strijd met sommige, of een aantal aspecten van de islam, die je zelf ook op strijders voedt. Dat is een strijd.
Ja, dat is
je mengt je dus in een hele ernstige dood op leven strijd. Mm-hmm. Dat weet je van tevoren.
Ja, maar oké. Ik heb het gevoel, en misschien oordeel ik dat niet goed nu, dat je eigenlijk daardoor zegt van... Of laat ik dan zeggen, hoe moet je dat dan aangaan, die strijd? Wilders kiest nu een hele directe aanval. Misschien is dat niet slim.
Ik heb er in mijn proefschrift ook aan het probleem Wilders aandacht aan besteed. Zo van in welk aspect ik het niet met hem eens ben.
Ja.
Kijk, ik vind ook dat wij moeten strijden tegen de radicale islam. Met alle consequenties van dien.
Wij is het Nederlandse volk, of Europa, of wat?
Europa.
Europa.
Laten we zeggen, Europa. De radicale islam, nou, dat is dan recent in ISIS heeft dat zijn meest extreme vorm bereikt, zeg maar wel letterlijk vals Koran en hadith, moeten we niet vergeten. Het is niet zomaar een fantasie. Maar anderzijds, en die mensen die ken ik zelf ook, zijn de moslims die zich in deze westerse wereld op een positieve manier proberen te manifesteren. Die ken ik ook persoonlijk. Ik ken ook mensen uit de moskeeën.
Ik ook.
Praat met mensen. En jij ook. En Wilders, voor Wilders bestaan die mensen niet. Voor Wilders is iedereen die moslim is, in principe toch representant van de ten dode te bestrijden islam. Kijk.
Zo vreemd hij het, ja.
Zo vreemd hij het. Dus ik heb ook in mijn proefschrift heb ik een heel sterk een onderscheid gemaakt in samenwerking binnen de min of meer multiculturele samenleving. Mm-hmm. En bestrijding van radicalisme en terreur en jihad, weet je wel. En dialoog. Ten alle tijde dialoog. En Wilders is binnen dat schema alleen maar contra-jihad, alleen maar strijd. En dan kom je in een geïsoleerde positie terecht en je bereikt niks.
Nou, kijk, je bereikt niks, maar ik volg je, Hans, maar je zegt hij bereikt niks, maar we zitten nu op een punt dat hij misschien wel de grootste partij wordt.
Ja, daar bereikt hij dus helemaal niks mee. Ik denk ook dat het Nederlandse volk, als ik dat zo mag zeggen, het Nederlandse volk nu ook inziet. Er was een heel interessante documentaire over Wilders, hoe ze de gemeenteraad, werden ze de grootste in Almere en dat speelt zich af in Flevoland.
Ja.
En er was er al de instructie, voor ons is het breekpunt, al of geen hoofddoekjes in het gemeentehuis van Almere.
Ja.
En dat was zo opgezet, zodat ze geen regeringsverantwoordelijkheid daar hoeven te dragen. Dus die partij is totaal onverantwoordelijk wat betreft de praktische politiek. En je ziet dus nu ook de tendens, ook in de internationale media, Nederland is fed up met Wilders. We hebben 11 jaar die show gezien. We willen nu wat anders. Misschien daar ook meer belangstelling voor Jesse Klaver. In die zin is hij een goede correctie. Maar men weet dat hij in positieve zin totaal niets bij te dragen heeft. Hij zit in isolement. Geen enkele partij wil met hem samenwerken. Het is een sideshow geworden waar we niet te veel aandacht aan moeten besteden.
Ja, maar hoe kunnen we een partij negeren die straks 20 plus zetels heeft of misschien wel 30?
We zitten nu nog in een campagne. Hè? We moeten nu iedereen afraden om op Wilders te stemmen. Je bereikt er niks mee.
Nee, ik zou ook niet adviseren om op hem te stemmen, maar ik vraag me af of het, ik denk ook altijd wel, ik ben het met je eens dat hij misschien niet echt de behoefte heeft om te regeren. Nee, maar wat is dan zijn doel? Want hij zet zijn leven op het spel.
Hij zit in een act. Hij zit in een psychologische act.
Met hemzelf?
Ja.
Dat is jouw conclusie?
Kijk, en dat is ook weer...
Want niemand gaat zijn leven op het spel zetten voor iets waar je niet in gelooft, toch?
Nee, ik geloof in hem als een oprechte strijder tegen de islam.
Ja.
En soms zie ik mezelf ook wel als zodanig.
Oké, maar wat is de act dan bij hem?
Nou, dat hij zich in een positie gemanoeuvreerd heeft die totaal onstrategisch is. Hij bereikt niks, alleen maar isolement. En hij heeft ook alleen maar escalerende bewoordingen. Es-Salaam Moskee in Rotterdam, heel veel moslims hebben hem uitgenodigd. Van, kom en spreek met ons. Ook al ben je niet met ons eens, wissel met ons. Weet je wel, maar hij isoleert zich, hij spreekt met niemand.
Ik vond het wel interessant om zijn broer is Paul Wilders. En die heeft ook een Twitter-account en die volg ik ook. En die heeft zich onlangs voor het eerst sinds jaren geloof ik, weer publiekelijk uitgesproken over zijn broer. En die heeft een boekje opgedaan over de psychologie achter het fenomeen Wilders. Dat is misschien ook heel erg interessant om even terug te lezen.
Maar, die gaan we linken. Maar kun je even kort, ook voor mij en ook voor de luisteraars, de psychologie is van Wilders?
Hij ziet bijna geen mensen in het dagelijks leven. Dus hij is een heel erg geïsoleerd persoon. En ik denk dat dat wel meespeelt. Hè? Hoe hij zich persoonlijk voelt of gedraagt. Of dat meespeelt in zijn felheid misschien.
Klopt. Nee, dan ga ik het ook opnemen. Is groot, maar dan ga ik ook wat zeggen. Want ik denk ook dat isolement... En ik hoor een heel interessante achtergrond van Hans, hoe jij dat ziet. Dat had ik zelf nog niet zo gezien. Maar... Het isolement is er. Maar ik denk inderdaad dat dat ook invloed heeft op de persoon.
Ja.
Want ik hoor ook iemand op de radio die zegt... Ja, weet je, Wilders was altijd vroeger iemand die had ook humor. En dan kon je meer lachen. En dat was gewoon iemand die het leven stond.
Volgens mij is Wilders gewoon volslagen paranoïde. Gewoon het feit dat je niet eens je partij op meerdere mensen laat bestaan. Hè? De PVV bestaat uit één persoon eigenlijk.
Ja, echt waar, dat gaat heel ver.
Iedere stemming kan hij zelf voor of tegen stemmen.
Een complete dictator, helemaal geen democraat.
Ja, maar het is ook... Kijk, als je dat heb ik ook gezien, al zijn stemmingen van de afgelopen 4 jaar... Kijk, hij moet natuurlijk ook stemmen over dingen. Het is een Rutte light, hè? Het is gewoon als deze VVD'er. Want alles wat de VVD heeft gestemd, dat heeft 90% heeft hij dat ook gestemd. Mm-hmm. Dus in die zin... kijk, wat wij van hem horen en wat we van hem zien... is natuurlijk altijd, het gaat over de islam. Dat zien we van hem. Maar daar gaat de politiek niet over. 35% van de politiek gaat er niet over. Nee. Het gaat over van alles en nog wat. En dan stemt hij gewoon zoals de VVD stemt. Mm. Dus de VVD is een hele goeie aan hem en zijn partijen op die manier. Mm. Als ze straks regeren gaan.
Ja. Ik denk dat geen enkele serieuze partij nog rekening met Wilders houdt.
Nee, maar ook al zit hij in de oppositie en, er moet gestemd worden.
Ja, maar dan nog gaat men in de berekening van de stemverhoudingen niet uit van Wilders. Dat is echt geweest. We hebben toen een kabinet gedoogd waar het CDA ook bij zat. Dat heeft traumatische uitwerkingen gehad.
Nu moet je even voor de luisteraar ook...
Dat was immers... ik ben zelf zo'n historicus. Maar dat was natuurlijk met...
CDA, VVD en de gedoogpartner PVV. Ja,
ja. Inderdaad.
Het vorige kabinet of het kabinet ervoor?
Ja, maar wat is... Ja, dat kan zijn. Maar wat is de... Wat was de fact, zei je nou? Dat was een...
Nou, dat hij op een gegeven moment daar de stekker uit trok op het moment dat hij het niet meer kon gebruiken voor eigen doel.
Oh, zo.
Totaal onberekenbaar.
Ja. Totaal onberekenbaar. Vanaf dat moment heeft zeker het CDA en ook de VVD gezegd, met hem nooit meer.
Ja, ja. Nou, dat zeggen ze nu ook allemaal, hè?
Ja.
Maar geloof je dat? Ja, denken jullie dat ook?
Ja? Absoluut.
Ja?
Ja, absoluut.
Denk je dat Rutte, als hij kan, dat hij het...
Nee, Wilders vertrouwen op mijn intuïtie is uitgespeeld.
Ja?
Best klaar.
Oké.
Ik kan alleen nog maar weggaan, dan is er al eventueel.
Vooral de CDA heeft destijds een flinke klap gehad. Na die gedoogde coalitie. Heel veel onvrede onder de eigen achterban. Ja,
splitsing.
Ja.
Oké. Okay.
Dus voor mij is daar ook het hele herbronnen weer uit voortgekomen.
Ja. Absoluut, dat is zo. Daarmee begonnen. Mm-hmm. Ja.
Oké. Okay.
Maar als we het over Wilders hebben, en er zijn heel veel mensen bij wie dat gedachte goed aanspreekt. Hè? Die een felle gekantheid tegen de islam, die wonen zelf bijvoorbeeld als blanke Nederlander in een multiculturele wijk. Zoals ik zelf ook in Haarlem. Mm. En die voelden zich misschien niet veilig op straat. Mm. Ik vraag me af, is er een partij als Geert Wilders die opkomt voor die mensen? Is er een alternatief voor die mensen die onvrede dragen?
Ik kom met een cirkel een beetje terug bij het CDA. Mm-hmm. En ik denk ook wel bij de VVD. Maar het CDA, om daar even voor te spreken, is natuurlijk heel duidelijk in. Dat zaken veel te lang gedoogd zijn. Ja. En dat niet acceptabel is. Maar goed, dat is niks nieuws wat we nu zeggen. Maar ook de link legt naar immigratie en de vluchtelingenvraag.
Ja,
daar hebben we het feit nog niet over gehad. Er is een rechtstreekse link mee. Zo van, we moeten veel behoedzamer zijn in de defensie van eigen normen en waarden. En ook wat Nederland al of niet tijdelijk binnenkomt. En er moeten dus grenzen zijn wat dat betreft.
Ja, dat vond ik
en dat is ook iets wat het CDA echt expliciet stelt nu. En dat is wel een breuk bijna in de Nederlandse politiek.
Ja, en dat vond ik zo grappig.
Europese grenzen.
Ja, dat vond ik zo grappig omdat ik dat... wil ik even terugkomen op Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Dat ik dat filmpje zag, 15 jaar geleden. Hoe fel de Nederlandse samenleving destijds was tegen die standpunten. Die heel erg goed gefundeerd waren. En een man als Pim Fortuyn kon zich goed onderbouwen.
Nou.
Vrij radicaal, maar niet mijn gedachte goed. Maar nu zijn we 15 jaar verder.
Ja.
En gewoon de CDA heeft eigenlijk gewoon die standpunt een beetje overgenomen eigenlijk. En het is allemaal naar het midden verschoven. Maar dat geeft ook weer aan hoe rechts, extreem rechts eigenlijk PVV is. En dat vind ik wel een zorgwekkende situatie, hoe alles verhardt eigenlijk op dit moment.
Ja, je zegt de PVV, en nogmaals, ik vind het heel moeilijk nog in termen van de PVV te denken. Ja. Ik wil wel graag in termen van het CDA gewoon. Daar zit ik bij proberen te denken. Dat je aan de ene kant zie je de verharding, dus de verschuiving naar centrum rechts. Links is praktisch niet meer relevant in dit opzicht. Maar tegelijkertijd probeer de verbinding te leggen met mensen die een bijdrage willen leveren. Precies, dat is ook heel erg duidelijk in ons programma. Het is niet voor niks dat er ook Turkse Marokkaanse mensen bij ons in gemeenteraden zitten, bij ons bij de lijst staan. Mm-hmm. Dat vind ik zelf ook hartstikke belangrijk, want dat is een signaal voor de toekomst.
Oké.
Brede samenleving.
Ja. Maar ik zit even te denken over jouw opmerking over Pim Fortuyn, wat je net zei. Want kijk, Pim Fortuyn is natuurlijk vermoord door een blanke Nederlander. Theo van Gogh door een moslim. Maar wat zou er gebeuren als maar hij staat niet voor niks onder bescherming, als Wilders zou omkomen? Zou dan er weer een aardverschuiving in Nederlands politiek zijn? Of,
ik denk vooral dat die achterban van Geert Wilders, dat die moet wel serieus genomen worden. Hè? De mensen, er is een grote onvrede in Nederland.
En, ja, maar even die onvrede.
Ik denk dat die mensen, hè, er zal wel een grote, misschien wel een ruil komen in Nederland als zoiets zou gebeuren.
Onvrede. En dat is ook, ik wil daar even op. Ik passeer even jouw vraag, antwoord op mijn eigen vraag, want ik vind dit ook interessant. Onvrede is echt een term, die hoor ik daar ook de hele tijd in de verkiezingen. Wat hebben wij om... Ja, misschien, ik mag niks zeggen, maar als we kijken naar de statistiekjes... Mm-hmm. Nederland is een heel welvarend land, dat gaat hartstikke goed. Ja. Waar komt die onvrede toch vandaan uit de samenleving? Ja, is dat omdat die grenzen te openstaan?
Ik vraag mezelf ook af, Jan, dagelijks. Hè? Waarom is zo'n...
Ja, of is het een mediaverklaring voor iets waar ze de vinger op niet kunnen...
Als ik een benadering van antwoord mag geven, zoals ik dat persoonlijk zie... De onzekerheid schuilt in de mondiale ontwikkelingen.
Hmm. Ja.
En dan hebben we het over... Men heeft het dan wel eens over klimaatverandering en de vluchtelingenstromen daardoor. Maar vergeet ook niet de demografische ontwikkelingen, de bevolkingsexplosie in Afrika en in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten, men kan daar geen vrede onderling vinden. De verschillende Sjiïten, Soenieten vechten tegen elkaar. En dat dringt op naar Europa. Men claimt, zeg maar, de territoriale ruimte van Europa. Daar zit dus, en ook terecht denk ik, vrees in. Zo van hoe, en Europa heeft het nu toe niet duidelijk kunnen maken dat ze in staat is om het eigen territorium goed te begrenzen. We hebben het over defensie.
Ja.
Ja.
Nou, dan tel daar Poetin ook nog eens bovenop. Ja. En een Trump die chaos lijkt te creëren. Dus die onvrede is volgens mij mondiaal gesitueerd.
Oké, dat is dus wat de PVV-stemmer voedt, denk jij.
Ja.
Maar ik hoorde jou net ook zeggen, Hans, daar zijn we niet doorgaan, maar nu ga ik toch vragen. Jij zegt, de grenzen, er moet wat gebeuren. Het kan niet zomaar zijn dat alles binnenkomt, zoiets. En jij bent vluchtelingenwerker.
Ja.
Juist
ook door die ervaring weet ik dat je grenzen moet stellen aan het aantal mensen wat je opneemt. Als ik het even persoonlijk mag vertalen, we hebben zelf pleegkinderen gehad. En ik zal er niet te veel in detail treden, maar dat waren er op een gegeven moment twee eigen kinderen. Maar vraag niet aan mij om 5 pleegkinderen op te nemen, of 10 of 20 of 200. Mm-hmm. Snap je?
Mm.
Dus in iedere oplossing van welk probleem dan ook zit een schaarste aspect.
Yeah.
Terwijl de mensen die ze daar niet over uitspreken, die doen alsof er een onbeperkte humanitaire ruimte is. En dat noem ik humanitair narcisme. Zo, want wij kunnen dat en dat heeft
meer. Wir schaffen das.
Ja, precies. Wir schaffen das. En dat wordt dan naderhand gecorrigeerd, want Duitsland die kon dat niet. Nee, op de duur schaffen. En als je dus beseft dat de drang vanuit Afrika en uit het Midden-Oosten om zich te hervestigen in Europa dermate groot is, dan ontkom je dus niet aan, ik zeg niet grenzen dicht, maar gereguleerde grensovergang, zoals we dat vroeger in landen hadden. En die slag heeft Europa nog niet gemaakt, maar de politieke druk erop wordt heel erg groot. Zo, we kunnen alleen maar onze existentie als westerse beschaving, westerse samenleving handhaven. Ja. Als we reguleren wie er binnenkomt, wie niet. Dan leg ik even een link met het CDA, de visie daarop. Mensen vluchtelingen kunnen opgevangen worden, maar op tijdelijke basis met uitzicht op terug te gaan, eventueel in regionale gebieden daar, om de eigen samenleving op te bouwen.
Ja.
Want ik kan je uit eigen ervaring zeggen, dat vond ik super frustrerend, bijvoorbeeld in Somalië, en heel veel Somaliërs kwamen in Nederland, op zich heel interessante mensen, maar ik had het gevoel van, de stammen slaan elkaar daar de hersens in en worden beloond met een levenslange uitkering hier in Nederland. Dus zeg ik het even heel scherp. Maar dat kan dus niet. Daar moeten zaken opgebouwd worden, daar moet vrede hersteld worden. En we kunnen niet als een soort voor iedereen beschikbaar reservoir optreden. En ik weet dus ook uit ervaring dat waar inzet gepleegd wordt in de Koerdische gebieden om daar het platteland te ontwikkelen, dat de jongelui daar geen enkele belangstelling voor had. Nu willen allemaal naar Europa. Iedereen wil naar Europa. Dat kan niet.
Maar dan gaan we eventjes uitzommen vanuit Nederland, even naar dat Europa en hoe Europa met die problematiek omgaat. Wat er nu gebeurd is, hè, we zien de Brexit, de afscheiding van Engeland, we zien de opkomst van Le Pen in Frankrijk, we zien in Oostenrijk dat een extremist wordt gekozen, we zien in Nederland een Wilders die aan de macht komt, in Duitsland wordt zelfs aan de poorten van Angela Merkel de autoriteit gerammeld. Gaan we dan weer toe, is dit dan het effect dat we weer toe gaan naar, wat jij zegt, die grensovergangen en dat iedereen weer zijn eigen landje is en dat Europa weer achter ons moeten laten?
Ja, die grensovergang, dat kan misschien voor Engeland nog werken, maar voor een Nederland met zijn internationale handel en dat zal het niet werken. Maar het enige alternatief is Europese grenzen.
Ja.
En als die niet komen,
ja,
dan krijg je hier inderdaad populistische groepering, net als in Frankrijk, zo van Nexit, Frexit, wat allemaal.
Ja.
En dan versplintert de hele zaak en dat is jarenlang opgebouwd, is het er niets gedaan.
Maar je bent
dat is gevaarlijk.
Ja, want je bent wel voor Europa in die zin.
Ja,
dan,
zeker voor Europa, ja. Alleen een realistisch Europa.
Wat is een realistisch Europa? Schets het eens.
Nou, dat is een Europa wat aan de kernbehoeften van de samenleving tegemoet komt. En dat is vanuit bestuurlijke apparaten en vanuit de politiek is dat veiligheid ook.
Veiligheid.
Dat is grenzen stellen aan je systeem. En zolang Europa daar niet aan voldoet, rennen mensen weg bij Europa naar nationalisme. En dat zie ik, dat zou echt heel gevaarlijk zijn.
Ja.
Fragmentatie.
Ja. Ja, nationalisme in Europa, dat heeft zich in het verleden ook vaak genoeg...
Dat kan in deze tijd niet meer. Maar als je kijkt hoe China opkomt.
Mm-hmm. Ja.
Dat zijn enorme krachten die mondiaal komen op ons af. Vooral
ja,
China.
Ja, absoluut.
Hè?
Zeker. Ik ben er toevallig geweest in augustus.
Oh.
Het is ongekend en het is ook, ze kunnen ook voor elk probleem kunnen ze mensen tegenaan gooien, want ja, er zijn er zoveel. En al die mensen willen allemaal hetzelfde, ze willen allemaal iPhone en ze willen allemaal auto van, uit Europa. Ja. En ik denk, dat gaat niet. Ja. Jullie zijn met een miljard, dat gaat niet. Dat kunnen we niet produceren. Nee. Maar dat is een beetje...
Even om terug te gaan naar de verkiezingen, hè, 15 maart.
Ja.
Moeten we even een poeltje maken? Of,
ja, dat is ook een beetje... Dan gaan we ook een beetje naar de afronding
denk
ik toe.
Ik denk dat we ook een beetje...
Wat ik daarover eerst nog wil vragen... voordat we het poeltje gaan maken. De peilingen. Hoe kijken jullie tegen peilingen aan? Is het onzin? Moeten we het links laten liggen? Moeten we het... want we hebben gezien in Amerika... klopt het van geen kant. Hmm. We hebben ook gezien... Ik heb toevallig vanmiddag een filmpje gezien... dat eigenlijk... Het kwam erop neer dat Nederland eigenlijk... de laatste verkiezingen gek is gemaakt door Maurice de Hond. Want wat er bleek is dat... Door steeds over zijn peilingen te hebben, beïnvloedde hij de peilingen.
Ja. Ja. Zo'n link. Maar ik merk wel aan mezelf, ik volg het echt behoorlijk op de voet. Als je in de politiek zit, word je wel enorm door gestimuleerd. Het is feedback, hè?
Ja.
Bijvoorbeeld nu het Buma-effect hebt.
Mm-hmm. Ja.
Ja, als er geen peilingen waren, kenden we dat
maar
niet.
Maar ja, kijk, dat effect dat kan... Met 4 dagen kan het weer helemaal verwaterd zijn natuurlijk.
Ja,
dat is het gevaar ervan. Ja.
Dat is zo, dat kan.
Ja.
ik hoop het niet.
Ja, ik probeer zelf niet te veel naar die peilingen te kijken.
Volgens mij heeft Frankrijk heeft een bepaalde wetgeving rond, de aanloop naar verkiezingen toe... dat een bepaalde media stilt is zoveel dagen van tevoren.
Ja, ik las ook dus, of ik hoorde ook van de week dat Italië heeft hetzelfde. Er is een verbod om x dagen voor de verkiezing inderdaad nog peilingen te doen. Maar wat gebeurde, wat is het gevolg? Dat een of andere grote Italiaanse krant... die vertelde dus over een paardenrace... en had je 3 paarden... maar iemand met een beetje politieke affiniteit... die kon dat erin lezen... om welke kandidaten het ging.
En die kranten zijn weer allemaal van Berlusconi.
Ja, dus, fuck ja.
Ook dat
nog. Nee, maar goed, dat zullen we ook een beetje eraf ronden. Wat denken jullie, wat verwachten jullie, wat hopen jullie? Ik denk, om over bij onze gast ook te beginnen... ik denk dat jij hoopt op een CDA die mee mag besturen...
Dat sowieso, maar we liggen zo scherp in de race om die term te blijven handhaven... dat het niet eens ondenkbaar is dat CDA het grootste wordt. Vooral door wat er zich in het zuiden van het land zich nu afspeelt. Die is in vrij grote mate op PVV-minded geraakt.
Ja.
Men raakt nu teleurgesteld en ziet in het CDA van oudsher natuurlijk een katholiek gebied... misschien weer een nieuwe thuisbasis.
En zou het CDA er klaar voor zijn nu?
Ja.
Zijn we klaar voor naar Balkenende? De opbouw is compleet?
Nee, ik heb gezien hoe dat ook intern gegaan is. Dus heel erg strategisch geredeneerd. Echt hele capabele mensen zitten daar op alle niveaus. Nee, dat we zijn echt klaar voor.
En wie zou dan, met wie zouden ze moeten gaan regeren als het aan jou lag?
Ja, dat is een hele moeilijke vanwege de versplintering van het politieke veld natuurlijk. Maar ik sowieso kom in aanmerking de VVD en D66, dat ontkom je gewoon niet aan. En dan denk ik ChristenUnie daar ook nog wel bij. Maar het zal heel moeilijk zijn om nu een kabinet te formeren.
Ja, want,
denk ik ook,
ja. Ja, want mijn angstige vermoeden is ook dat we misschien over een half jaar weer verkiezingen hebben. Omdat we er gewoon niet uitkomen.
Dat is niet onmogelijk.
Ja. Maar ik hoor je ook D66 zeggen. Zou je daar gelukkig mee zijn als CDA met D66 op moet trekken?
Ja hoor, dat is onder de huidige omstandigheden. En ik merk ook dat op landelijk niveau ze qua communicatie onderling goed liggen, zou ik daar absoluut geen moeite mee hebben, nee.
Oké. Ja, want misschien moeten we dat eens een keer ooit in een andere podcast doen. Want ik wil doorpraten over hoe je denkt over dingen als donorwet en zelfbeschikking en dat soort dingen. Want dat is een hele zware thema.
Per onderwerp kun je daar een podcast
aan wijden. Ja, daar kun je zeker een podcast aan wijden. Gaan we nu doen. Ja. Hey, maar dan even naar jou, Bas. Je hebt al eerder in deze podcast heb ik jezelf... voorgesteld als links, hè, zei je. Je zei, ik was vroeger altijd heel links.
Ja.
Ga je nu ook links stemmen? Nee,
ik ben wel redelijk naar midden toegeschoven. En vooral omdat dat hele populisme, dat komt eigenlijk gewoon de strot uit de keel uit. Dat grijze midden, waar het CDA eerst meer dan nu nog in zat, dat spreekt me wel meer aan. overleg en ja, samen tot een bepaald standpunt komen. En ik hoop eigenlijk dat er meer partijen van het midden samen een coalitie kunnen vormen. Mm. En dat, dat we het aandurven om ons te profileren als grijs misschien, tussen aanhalingstekens.
Wat is voor jou grijs?
Niet zwart-wit. Hè?
Dat grijs. Ik dacht dat je bedoelde saai of
ja,
zo.
Nee, dat zo wordt er vaak tegenaan gekeken.
Bas, ik weet niet of je dat gelezen hebt, het artikel in de Volkskrant vandaag.
Nee, ik heb de Volkskrant vandaag...
Over het grijze midden?
Nee, heb ik toevallig niet gelezen. Nee.
Kijk
nou, wil ik even aanvullen.
Ja, tuurlijk.
Daarin wordt dus gesteld, zo van, we hebben altijd de extremen, die zijn ook in de media vertegenwoordigd. En ik weet het ook, toen ik de proefschrift geschreven heb, het moet wel over conflicten gaan, anders is het niet interessant.
Precies, nou, ja.
Die noemen ze zelf ook de grijze middengroep, zeggen. Mm-hmm. We zien zoveel dingen die goed gaan. En we willen samenwerken, we willen verbinden en mm-hmm. het land samen opbouwen. Dat noemt zich nu... bijna als protestbeweging, het grijze midden.
Ja, want er is ook een bepaalde groep, ook die heet Dare to be Grey.
Dare to be Grey.
Spreekt zich uit, ja, dan moet je maar even opzoeken.
Klinkt als een New Wave band trouwens.
Nou ja, Dare to be Grey. Is misschien ook mooi voor in de footnote.
Dare to be Grey, prachtig.
Die hebben daar een bepaalde campagne achter zitten, hè? Dus mensen die zich durven uit te spreken.
Ook in Nederland
ik ben genuanceerd en ik ben daardoor misschien saai, maar... Ja. Ik durf wel te zeggen dat ik genuanceerd ben. Dus ik vind dat wel een mooie ontwikkeling. En ik hoop dat ik dat terug kan zien in de coalitie die te vormen is.
Ik vind het ook een mooie ontwikkeling. Want het is eigenlijk, het doet me ook een beetje denken aan de financiële crisis die we net hebben gehad. Waar ik ook door overtuigd ben geraakt dat bijvoorbeeld het bankwezen zou ook super saai moeten zijn. Een hypotheek moet helemaal niet spannend zijn. Het is gewoon super saai. Ja. En het moet een hele saai business worden, waardoor niet hele van die... snelle jongens, juppen, dat die denken van hoe kan ik er snel geld verdienen waar een of andere creatieve constructie verzinnen waar dan een gezin 4 jaar later volledig hebben en houden kwijt door raakt. Maar goed, dat over financiële crisis, we hadden over politiek.
Ja.
We gaan het zien, hè, woensdag.
Wat denk jij, wat hoop jij, Jan?
Ja. Ik vind hem lastig. Kijk, dan wil ik nog wel even ook aan Hans vragen, nu aan tafel zit. Ik ben ook wel CDA-stemmer vanuit het verleden geweest, ook wel eens naar de ChristenUnie. Met name dan landelijk, plaatselijk heb ik er veel meer moeite mee, want heb ik veel meer kritiek op de ChristenUnie. Okay. Maar wat ik het grootste probleem vind, als je het hebt over mondiaal, en daar kunnen we in Nederland natuurlijk niet zo heel veel in bijdragen, maar je moet je verantwoordelijkheid nemen, is klimaatverandering die gaande is. Ik vind dat het CDA daar niet heel erg stevig op inzet of duidelijke plannen heeft. Hoe zie jij dat?
Het komt ook omdat het in het debat niet als item natuurlijk naar voren gehaald wordt. Hè? Dat moet je niet onderschatten. Merkwaardig genoeg speelt het niet zo'n grote rol in de meningsvorming. Maar dat komt denk ik ook omdat het globaal gesproken het gevoel bij de mensen is van dat daar wel een probleem is. Ik heb het CDA-programma er echt nog wel even over nagecheckt. Dat geldt ook voor het CDA. En die vindt ook dat de klimaatafspraken, zoals afspraken zoals in Parijs enzovoort, dat we die moeten honoreren.
Ja. Nou, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie, die spreekt veel sterker over de trend meesterschap over de aarde, hè, dan de CDA.
Nou ja, kijk, er is een site dat heet de klimaatlabelpolitiek.nl en dat is een beetje een simplistische weergave, maar die scoren eigenlijk de partijen. En die zullen we ook wel even in de voetnoot zetten van de podcast. Oh, die hebben jullie gezien.
Ja.
En dan, de CDA, die zit toch eigenlijk op een niet zo goede plek.
Maar ik denk ook dat het deels mee te maken heeft, omdat CDA ook deels een boerenpartij is, tussen aanhalingstekens. En het is ook een stuk lastiger om dan weer een sterke standpunt daarin mee te nemen.
Nou ja, je moet niet onderschatten dat ook ik ben van boeren afkomst natuurlijk, ook men heel veel doet aan duurzaamheid.
Ja, natuurlijk, net als in de visserij bijvoorbeeld. Ja.
En als je kijkt hoeveel geïnvesteerd wordt in zonne-energie, nou ja, de windmolens zal ik maar niet noemen hier in deze omgeving.
Mm-hmm.
Maar ook in de visserij, nou, je zegt het zelf, wordt er echt koortsachtig gestreefd naar verduurzaming. En dat is ook zeker de trend waar het CDA aan wil meewerken.
Ja, precies.
Ja, maar jij doet het nu eigenlijk voorkomen alsof je niet alsof je de boeren altijd tekort moet doen. Wil je iets doen aan klimaatverandering?
Nee, maar ik bedoel, door bepaalde regelgeving kan het voor een boerenbedrijf wel lastig zijn. Ja. Als bijvoorbeeld een Duitser over de grens wel makkelijker melk kan produceren dan een Nederlander.
Kijk, de enorme irritatie vanwege GroenLinks is er bij producenten zoals boeren en visserlui, weet je wel. Als die hun zin krijgen, dan halen we alles uit die tilapia uit Vietnam wat daaronder...
Precies, ja.
Waardeloze omstandigheden.
Verschrikkelijk.
Omdat bij ons gewoon elementaire productie niet mag.
Die lopen tegen bepaalde regelgeving uit Brussel, uit Den Haag aan. Die boeren en vissermannen.
En daar moeten ze mee dealen. Ja, kijk, precies. En dan toch nog weer nauwere
regelgeving
opleggen en heffingen en van alles en nog wat. En dat wekt enorme irritatie op.
Ik denk dat ook daarom CDA iets voorzichtiger is, omdat die heel veel boeren in de achterban hebben door regels of bepaalde wetsvoorstellen daarover in te dienen. Ja. Over klimaat bijvoorbeeld. Denk ik hoor.
Ik heb me daar dus niet in verdiept, maar ik denk ik vraag het aan de expert. Dus,
Maar goed, zo staan we erin, denk ik. Ja.
Oké. Interessant.
Ja.
Ik denk dat we zo'n beetje aan het einde zijn, Bas, toch?
Ja, ik vond het heel erg interessant om op deze manier over politiek te praten. En gewoon een hele podcast lang deze keer. Normaal is het ook een stukje cultuur en poëzie en technologie. En nu doe gewoon anderhalf uur over.
Je hebt geen mooi gedichtje meegenomen om je af te sluiten?
Nee, ik wil de poëzie en politiek graag gescheiden houden.
Ja. Nou, dat, volgens mij, maar dat gaan we wel opschrijven voor volgende keer.
Mooi gedicht over het grijze midden.
Ja, nee, ik vond het zelf ook, als ik hem mag aanvullen, Bas, ik vond het echt hartstikke leuk. Ik vind dit is echt, ik kan hier uren over doorpraten, maar ik moet ook rekening houden met de luisteraar. Ja. We zitten wel op anderhalf uur al, dat is best veel. Ik hoop dat de luisteraar die nu nog aan het luisteren is, het ook weer volgehouden en het ook interessant vond. Ik vond het zeker, ik wil ook zeker Hans heel erg bedanken. Ik heb weer zelf ook veel nieuwe inzichten, dat is altijd goed, als je blijft leren en nieuwe inzichten komt. Dus,
jullie ook bedankt voor deze mogelijkheid.
Ja, nou geen dank. Graag gedaan zelfs.
Nou, leuk gesprek zo vind ik. Ja,
ja. Zeker. En, dan gaan we hem afsluiten. Zouden je, wil je nog wat kwijt? Je mag nog een zieltje zwerven?
Nee hoor, ik denk wat gezegd moest gezegd worden. Ik heb zelf nu kennis gemaakt met het podcast gebeuren. Het zet je op scherp, mij in ieder geval wel. Dus ik vond het ook een heel prettig gesprek.
Leuk.
Dankjewel.
Nou goed, en volg ons vooral op Facebook en Twitter. En bekijk onze website. En over 2 weken staat er weer een nieuwe podcast voor jullie klaar. Door Jan.
Ja, 2 weken alweer.
Dat is wel de bedoeling.
Ja, nee, dat klopt.
Ga je weer naar China toe?
Nou, nee, maar dan weet ik al dat we het over de nabeschouwing van de verkiezingen gaan hebben.
Ja, bedankt en tot ziens.
Ja, tot ziens.
Tot ziens allemaal.